Broeders en zusters, vanmiddag komen wij terecht in Romeinen hoofdstuk 10 inmiddels. Romeinen 10, waar ik lees vanaf vers 1, waar de apostel schrijft: Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus, van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus, uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Tot zover. En dat is precies waar het in dit schriftgedeelte om gaat. Het is eigenlijk het hart, de kern van dit betoog van Romeinen 9 tot en met 11. Namelijk dat het evangelie inderdaad kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat ik het zo zeg, is natuurlijk omdat ik het nu ontleen aan Romeinen 1, vers 16, waar dat zo staat. En ik haal dat aan, mede om te laten zien dat dit betoog midden in deze brief aan de Romeinen niet beschouwd moet worden als een apart schriftgedeelte, maar integendeel, het maakt deel uit van de gehele uiteenzetting in deze Romeinenbrief. Het is alleen een specifiek nader commentaar op de positie die het Joodse volk nou eenmaal in onze dagen inneemt. Hoe dat ook zij, we hebben vorige keer stilgestaan bij de laatste verse van Romeinen hoofdstuk 9, waar verwezen wordt naar de steen des aanstoots, dan wel die steen die gelegd werd tot hoofd des hoeks. Want in het Oude Testament reeds wordt daarover gesproken en wordt aangekondigd dat inderdaad Israël, dat wil zeggen het officiële Israël, het Joodse volk dus, zou struikelen over de steen. En aan de andere kant dat deze steen door de bouwlieden verworpen zou worden. En we hebben gezien, die bouwlieden zijn nou eenmaal het Joodse volk. Maar dat niettemin die steen gelegd zou worden tot hoofd des hoeks. Dat wil zeggen tot de topsteen van het gehele bouwwerk. Over twee dagen, zuster, hè? Gaan we eens kijken of we die steen kunnen vinden, want ze hebben hem nog niet, hè? Maar goed, de top van de piramide. Ja, Ben, je had mee moeten gaan, maar helaas.
Je moet op zijn fiets.
Je mist heel wat.
En dat zal zijn dat niet.
Maakt niks uit, ik ben ook claustrofobisch, ik moet ook die piramide in. Dus ja, laat maar zitten. Maar dat heeft er nou even niet mee te maken. Maar waar het wel over gaat, is die steen. Die ene steen waarover gesproken werd in het Oude Testament op vele plaatsen. En de vorige keer hebben we in het bijzonder aangehaald Jesaja 28. Zie ik leg en Sion een uitverkoren steen, een hoeksteen, een kostelijke steen, een beproefde steen. En wie in hem gelooft zal er niet hard bij vandaan hollen. Want dat is eigenlijk wat er staat. En zoals zo staat in Jesaja 28. Hier in het laatste vers van Romeinen 9. Geïnterpreteerd als: en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En aan de andere kant hebben we aangehaald Psalm 118, waar nou eenmaal die uitdrukking staat van: de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En wat we niet hebben aangehaald, denk ik, was Efeze 2, waar staat dat Christus hoofd des hoeks is van het bouwwerk, namelijk voor de gelegenheid daar, de gemeente. Dat is de uiterste hoeksteen, staat daar. Het gaat dus allemaal over Christus, gaat zelfs over de gemeente en allemaal ontleend aan het Oude Testament in elk geval. Wat de apostel namelijk doet, in elk geval in hoofdstuk 9, is uiteenzetten dat het weliswaar niet was naar de wil van God, maar wel in overeenstemming met het profetisch woord Gods, dat Israël ongelovig zou blijken te zijn. En dat inderdaad de zaligheid als zodanig zou gaan naar de heidenen, of meer in het bijzonder dat de priesterlijke verantwoordelijkheid die Israël geacht werd te dragen, op grond van hun ongeloof van hen werd weggenomen en werd gegeven aan een ander volk dat wel zijn vruchten zou voortbrengen. Vergeet het alsjeblieft niet, ik durf het niet meer op te zoeken, maar het was Matthäus 21. Matthäus 21, waar de Heer deze woorden uit Psalm 118 aanhaalt en dus spreekt over die steen. En waar hij inderdaad zegt, het koninkrijk God zal van u, de bouwlieden, worden weggenomen en zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vruchten voortbrengt. En ik zal het wel gezegd hebben, het andere volk is eigenlijk, als je het heel nauwkeurig neemt, dan krijg je namelijk geen problemen. Dus als je het heel nauwkeurig neemt, het andere volk is Efraïm, de 10 stammen dus eigenlijk, en de vrucht die het voortbrengt is inderdaad de gemeente. Dan klopt het verhaal helemaal. Nou, de kant kan wel achterwege laten, zeg ik altijd. Maar vroeg of laat krijgt u dan toch vragen over wat er nou precies staat. Want het blijkt niet precies te kloppen dan. Maar als ik het zo zeg, klopt het wel precies. En daarom zeg ik het ook elke keer maar. Nou goed, dat is waar het over gaat. En nog één ding had ik even moeten aanvullen. Er staat namelijk in Jesaja 28 over die steen. In ieder die in hem gelooft zal niet haasten. Daar komt de bekende uitdrukking vandaan. Zij die geloven haasten niet. Zelden begrepen, overigens. Maar dat betekent, die zullen niet bij die steen vandaan hollen. Die zullen Christus niet de rug toekeren. Maar hier in Romeinen 9 heet het, in ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Kennelijk is dat niet beschaamd of niet teleurgesteld worden een soort explicatie, een soort uitleg over zij zullen er niet bij vandaan lopen. Maar tegelijkertijd is deze uitdrukking ook een citaat uit Jesaja, namelijk uit Jesaja 45, waarover Christus gesproken wordt. Jesaja 45... schitterend hoofdstuk overigens. Ook in het bijzonder sprekend over onze tijd, maar dat kan ik u nu niet laten zien. Daar hebben we nu geen gelegenheid voor. Maar Jesaja 45, waar staat in vers 24... Men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar degenen die tegen hem ontstoken zijn, die dus van de Heer niks willen weten, zijn volgens Jesaja 28 degenen die haasten, weglopen dus, wegrennen. En hier staat, zij zijn degenen die beschaamd zullen worden. En Paulus voegt deze beide uitdrukkingen bij elkaar, deze beide schriftplaatsen bij elkaar, en zegt, in ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Zodat het commentaar is op twee schriftplaatsen tegelijk. Heel aardige. En wat betreft Jesaja 45 vers 24, het is eigenlijk ook niet nieuw, want het staat al in 41 vers 11. Daar staat, ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niet, en die lieden die met u twisten, zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven, zullen worden als niet, of gewoon, ze zullen worden niet, niets. En die lieden die met u oorlogen, als een nietig ding, niet iets. Men heeft er een klein ding van gemaakt. Maar wat er eigenlijk staat, maar dat durf ik eigenlijk niet eens te zeggen. Ja, ik doe het altijd toch, om, zo van, ik kom het tegen en ik zeg het ook gewoon. Al krijg ik er grote problemen over. Want dit zijn nou juist schriftplaatsen waarin met grote nadruk gezegd wordt dat de ongelovigen vernietigd zullen worden. Niet tot een nietig ding zullen gemaakt worden, maar tot niets gemaakt zullen worden. En dat in tegenstelling tot de christelijke traditie, die zegt dat ze voor altijd zullen branden in de hel of wat er maar wezen mag. Nee, ik zeg het niet erg serieus, maar gewoon omdat ik ook niet dieper op het onderwerp in wil gaan. Maar het idee van dat de ongelovige in het vuur, in de poel des vuurs zal geworpen worden en daar tot de lengte van miljoenen, miljarden jaren, bij wijze van spreken, gepijnigd zal worden, is absurd. Niet omdat ik dat vind, want als het in de Bijbel zou staan, zou ik het zo geloven. Ik heb er niet de minste moeite mee om dat te geloven. Maar het punt is gewoon dat ik er moeite mee heb om het in de Bijbel terug te vinden. Ik vind het namelijk niet. Wat ik in de Bijbel vind, is dat de ongelovige, de zondaar, de goddeloze, of hoe je me, u weet wie ik bedoel, die zal geworpen worden in de poel des vuurs. En tenzij anders vermeld, dingen verdwijnen in het vuur. Definitief. En een uitspraak als hier, Jesaja 41, zegt dat ook inderdaad. Er staat er, geloof ik, 5 keer achter elkaar. Als ik me goed herinner, want ik heb het dus een keer geteld. Staat achter elkaar, zij zullen worden tot niets. Zij zullen niets zijn. En vele andere schriftplaatsen zeggen, ze zullen verdelgd worden, ze zullen teniet gedaan worden, ze zullen uitgeroeid worden. Kortom, je moet wel van goede huizen komen, wil je daar nog wat anders van kunnen maken. Nou, maar daar laat ik het maar bij. Daar ging het me namelijk ook helemaal niet om. Maar geef het maar even door op de zijlijn dan, hoewel het de hoofdlijn van de schriftplaats is. Maar wat er staat is, zij zullen beschaamd worden. Maar degenen die geloven, zullen niet beschaamd worden, niet teleurgesteld worden. Degenen die geloven namelijk, zijn degenen die hun vertrouwen stellen op de Heer. En dat vertrouwen zal inderdaad niet beschaamd worden. Hij zal namelijk zijn beloften vervullen, is de eenvoudige gedachte. En Paulus voegt dus de twee schriftplaatsen, Jesaja 28 en Jesaja 41 en 45, bij elkaar. Wie in hem gelooft, zal niet wegrennen. Of wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Makkelijk genoeg. Nou goed, ik probeer maar gauw terug te gaan naar Romeinen 10. Want ik ben bang dat ik anders helemaal verdwaal in andere profetieën. Wij komen dan na deze vaststelling over dat het Joodse volk zou struikelen terecht in Romeinen 10. Maar eerst vraag ik even, heb ik vorige keer eigenlijk 1 Petrus 2 met u aangehaald of niet? Dacht het wel, hè? Daar vindt u ook bij de schriftplaats Jesaja 28 en Psalm 118 samen door elkaar aangehaald. De steen der struikeling, de steen des aanstoots, de rotssteen der struikeling. En zij zijn daarover gevallen als ongelovig volk. En daarna wordt tot de gelovigen gezegd, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, gij zijt een koninklijk priesterdom, en wat het maar weer wezen mag. Hè? Gij zijt een koninklijk priesterdom om te verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds lo-ami waart, maar nu ami zijt geworden. Het zijn dezelfde woorden natuurlijk ook als hier in Romeinen 9. Ik moet ze dus al eerder aangehaald hebben. Dus ik laat het er nou maar bij. Maar het zijn heel essentiële schriftplaatsen die ons spreken over het ongeloof van het Joodse volk. Met als gevolg daarvan dat de specifieke functie van Israël, dat was de priesterlijke functie om het woord Gods te bewaren en te prediken, dat die functie gegeven is aan een ander volk. Dat was Efraïm en daaruit ontstaat uiteraard de gemeente en in de praktijk is het dus gewoon de gemeente. Dat is waar het om gaat. De eenvoudige gedachte dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is, is namelijk Bijbels. Heb ik eerder gezegd, maar ik haal het met opzet. Natuurlijk is dat een Bijbelse gedachte. De vraag is echter alleen over welke plaats hebben we het. En als we de verkeerde plaats of positie voor hebben, dan zijn we geneigd te zeggen, nee, de gemeente is helemaal niet in de plaats van Israël gekomen, want de gemeente is een heel ander volk, met een andere roeping, een andere bestemming enzovoorts. En dat laatste bestrijd ik ook niet. Maar er is één belangrijk punt van overeenkomst, er zijn er meer trouwens, maar er is één heel belangrijk punt van overeenkomst, essentieel, namelijk dat Israël geroepen was om het woord Gods te bewaren en te beheren en dus om als volk te midden van de volkeren God te dienen en wel ten behoeve van de overige volkeren. Dat heeft het nooit gedaan door het eigen ongeloof. En God heeft dus in laatste instantie die functie alsnog aan een ander volk gegeven. Namelijk in de praktijk aan de gemeente. En voor degenen die dan zeggen dat kan niet, want God heeft het aan Israël gegeven, dat is onberouwelijk, hebben wij natuurlijk de bekende achterdeur. Het is niet een truc mijnerzijds, maar het is nou eenmaal zo. Hij gaf het ook aan een ander volk, maar het bleek ook Israël te zijn. Oorspronkelijk. Toch? En in Romeinen, Efraïm dus, hè? En in Romeinen 9 wordt uiteengezet dat als het nou helemaal overgaat, de term Israël natuurlijk toch alleen maar van toepassing kan zijn op gelovigen en nooit op ongelovigen. Dat is een andere redenering. Maar het komt op hetzelfde neer. Nou, dat is waar het in dit schriftgedeelte over gaat. Daar gaat hij dus ook op verder. Want de conclusie die wij uit het voorgaande dan trekken is, als zij gestruikeld zijn en hun functie is aan ons gegeven, dan betekent dat kennelijk, conclusie, betekent dat kennelijk dat wij als gemeente in onze dagen, heidenen, want we zijn geen Joden, het evangelie zouden prediken aan de volkeren in het algemeen, maar in bijzonderheid juist aan dat ongelovige volk bij uitstek, aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd, Romeinen 3, enzovoort, aan de Joden dus. En de vraag naar of deze conclusie gewettigd is, wordt ogenblikkelijk beantwoord in het volgende vers, 10 vers 1. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want men zou geloven om zalig te worden. Vers 4, want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. En ieder die gelooft. En daarna gaat die gedachtegang verder in vers 11. Want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. En zelf dus Heer van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want er is ook geschreven, inderdaad, in Joël 2. Nou ja, en in Zacharia 13 en nog een paar plaatsen. Maar er is geschreven, en ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Waarna de apostel zegt, maar hoe zouden zij, de Joden, hem aanroepen in welke zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven als ze niet van hem gehoord hebben? En hoe zullen ze van hem gehoord hebben als niemand hem predikt? Hebben jullie nog? Ga ik nou te snel even. Neem straks de details wel. Dus moet er aan hen gepredikt worden. Gelijk geschreven is, zie hoeveel moeite Paulus doet om oud-testamentische schriftplaatsen aan te halen om deze gedachte inderdaad te onderbouwen. Nou, dat is de verkeerde redenering natuurlijk. De redenering is, op grond van deze oud-testamentische schriftplaatsen die hij meteen ook geeft en citeert, komt hij tot deze conclusie. Men zou, wij zouden het evangelie brengen aan de Joden. Dus, hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden worden, gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Dus er moet gepredikt worden aan het Joodse volk. En als aan het Joodse volk gepredikt moet worden, is de kans natuurlijk bijzonder groot dat dat gebeurt. Dus door een heidenvolk. Toch? Dat is in ieder geval. Wat zegt u?
Een eigen geloofsgenoot.
Wellicht, maar daar hebben we het nog over. Eigen door gelovigen uit de Joden zelf, dat kan natuurlijk ook. En voor het gemak kan men Paulus daartoe rekenen. Hoewel daar toch wat complicaties dan aan vastzitten. Maar dat kan wel. Maar het gaat om het fundamenteel. We hebben het nou eigenlijk ook niet over de individuele mens. Of u en ik dat zouden doen. Of een ander. We hebben het over de fundamentele gedachte dat God in de wereld altijd, in ieder geval sinds Abraham zal ik dan maar zeggen, een volk gehad heeft, heeft zich een volk verkozen om te midden van de overige volkeren het woord Gods te bewaren. Dat volk als priesterlijk en koninklijk volk zal dus het woord Gods bewaren, beheren en God dienen en daarmee ook dat woord prediken, bekendmaken onder de overige volken. Men lezen Romeinen 2 is geloof ik nog, waar immers Paulus de Joden toespreekt en zegt, gij betrouwt uzelf te zijn een leraar der heidenen, een leidsman der blinden, enzovoorts. De Joden wisten dat ook wel. Ze deden het alleen niet. En de schrift zegt daarover, ja, ze deden het niet, omdat ze er zelf geen gehoor aan gaven. En de Heer zei daarover al in de dagen van Hosea, in hoofdstuk 4 van Hosea, terwijl gij De kennis verworpen hebt van het woord Gods, uiteraard. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, dus vers 4 geloof ik van, of zoiets, van Hosea 4. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. En het werd dus gegeven inderdaad aan een ander volk. En in die zin is de gemeente als gemeente in de plaats van Israël gekomen. Dat wil zeggen als priesterlijk volk. Om het als huisgods, als pilaar en vastigheid der waarheid. Met dank aan de brief aan Timotheus enzovoort. En om daarna terug te komen bij die opmerking. Of wellicht gelovige volksgenoten der Joden. Ja, natuurlijk, maar een gelovige uit de Joden in onze dagen maakt gewoon deel uit van de gemeente. Dus blijft toch de gemeente. En in die categorie valt Paulus natuurlijk ook. Ik ben blij dat u knikt, broeder, want er zijn een heleboel die gaan dan zitten schudden, hoor. Die zeggen, nee, gelovig uit de Joden is een andere categorie. Er is geen andere categorie. En voor de goede orde, ik heb het natuurlijk al gezegd, maar ik zeg het nu weer en ik zal het nog wel veel vaker zeggen. Paulus zelf beschouwt zichzelf niet als Jood. Hij wil de term niet gebruiken. Hij wordt Jood genoemd. Hij ontkent ook niet dat hij dat is. Maar hij gebruikt de term zelf niet. Hij noemt zich een Hebreeër uit de Hebreeën. Uit het geslacht van Abraham. Uit de stam van Benjamin. Naar de wet een Farizeeër. En hoe bestaat het? In de hele opsomming. Hij is nog langer trouwens. In de hele opsomming ziet ik kans om het woord Jood niet te gebruiken. Als je nou gewoon gezegd had, ik ben een Jood, was het ook voldoende geweest. Maar hij zei, ik ben het geslacht van Abraham. Ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën. Ik ben uit de stam van Benjamin, zegt hij erbij. Naar de wet een Farizeeër. En naar de ijver en vervolger der gemeente enzovoort. En naar de rechtvaardigheid die naar de wet is onberispelijk. Maar waarom zegt hij niet gewoon, ik ben een orthodoxe Jood? Omdat hij zich niet als Jood beschouwt. Hij beschouwt zich als Benjamin niet. En Benjamin, dat was die stam die van Gods wegen als licht, als lamp meegegeven was met Juda ter gelegenheid van de splitsing van het Rijk. Dus als Benjamin niet had hij de functie om de 10 stammen, en in het bijzonder Efraïm, Jozef, de volle broer namelijk, te vertegenwoordigen bij Juda. Dat was het verhaal. En zo dus had hij een functie, maar om dat te zeggen dat hij Jood was, dat vond hij zelf kennelijk toch wat te ver gaan. Hij noemt zichzelf ook niet zo, hij noemt zichzelf een heiden. Een Romeins burger. Nou goed. We komen daar vanzelf alweer op terug, maar ik heb het natuurlijk al wat vaker gezegd, dus ik laat het maar even. Waarna de apostel dus zegt in 10 vers 1, dat zijn hart, zijn gedachten, zijn emoties, hoe zeg je dus zoiets, dat zijn liefde, toegenegen met mijn zaten, liefde lijkt mij, hè? Dat zijn liefde en zijn gebed gericht zijn op inderdaad Israël, het Joodse volk. Namelijk ter wille van hun zaligheid. Nou, dat is heel eenvoudig. U en ik weten dat als het gaat om de zaligheid van de mens, en ook dus als het gaat om de zaligheid van het volk, kan men weliswaar, u en ik, laat ik het heel eenvoudig zeggen dan, u en ik zouden natuurlijk kunnen bidden voor iemand die we kennen bijvoorbeeld. Soms zelfs voor degene die men helemaal niet kent, maar vooruit. Maar we zouden kunnen bidden voor iemand die wij kennen tot de Heer en hem vragen of hij die of die alsjeblieft wil redden, verlossen, zalig maken enzovoorts. Nou, ik zeg niet dat u dat niet doen moet. Of mag, ik zeg alleen dat er van Gods kant weliswaar iets aan te doen is. Iets, maar een rechtstreekse verhoring van het gebed kan niet van Gods wegen komen. Om de eenvoudige reden dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen, dat is dus al gebeurd, toch? Omdat Christus oorzaak is voor eeuwige zaligheid voor ieder die in hem gelooft. Ik citeer maar wat uit Hebreeën 5 of zo deze keer. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat enzovoorts. God was namelijk in Christus de wereld. Dat is iedereen, ook degene waarvoor u wellicht bad. Hij was in Christus de wereld met zich verzoenende. 2 Korinthe 5, laatste verse. Maar ik ga naar 2 Korinthe 5, de laatste verse, omdat daarna verder gaat met de gedachte dat Paulus zegt: en dus bidden wij u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Met andere woorden, de vraag tot verzoening is niet een vraag van de mens aan God. De vraag tot verzoening, rechtvaardigmaking, zaligheid, wedergeboorte, wat er maar wezen mag, verlossing, redding, die vraag is een vraag van God aan de mens. En ik heb meerdere malen iemand horen zeggen wat er gebeuren moest. Van Gods wegen, wat God eraan kon doen, heeft hij gedaan. En fundamenteel is dat ook juist. En dan kun je wel bidden of je nog wat wil doen, maar er valt niks meer te doen. En heel de Bijbel door vinden wij de oproep aan de mens, en aan Israël in het bijzonder trouwens, om tot geloof te komen, om zich te onderwerpen aan het woord Gods enzovoorts. Daar kan God niks aan doen, God vraagt het de mens. En als men het niet doet, is hij gedwongen, op grond van zijn rechtvaardigheid, om maatregelen te nemen. Nou, enzovoorts. Het enige, want ik zei net, er kan wel iets aan gedaan worden. Het enige wat God eraan kan doen, wordt in dit hoofdstuk uitgebreid gedemonstreerd. Namelijk, het is immers zo, ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Men moet dat dan zelf doen, de naam des Heren aanroepen. Maar daarna staat er, hoe zullen ze aanroepen als ze niet eerst tot geloof in hem gekomen zijn? In welke zij niet geloofd hebben. Men moet eerst geloven namelijk en dan aanroepen. En daarna is de gedachte, en hoe zouden ze geloven in hem van welke ze niet gehoord hebben? Hoe zul je vertrouwen stellen op iemand die je niet kent? Is de eenvoudige gedachte dus, hè? En daarna, en hoe zullen zij horen zonder die hun predikt. Het is de langzame verhaal, hè? Het gedetailleerde verhaal. En dan vers 15. En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? En dat het Bijbels is dat mensen gezonden worden om het evangelie te prediken, volgt uit het citaat uit Jesaja 52 en Nahum 1. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Ik zeg altijd, normaal gesproken had er moeten staan, hoe lieflijk zijn de monden of lippen of tongen of kelen dergene die het goede verkondigen, maar er staat voeten. Hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het goede verkondigen. Hetgeen dus impliceert dat deze verkondigers gezonder worden. Ze moeten eerst een eind lopen, alvorens te prediken, is het idee. Nou goed. Die maatregel die ik net noem. Als men niet gelooft, moet God maatregelen nemen. In verband met Israël was het, hij zette hen het land uit. Want het land hadden ze alleen op grond van hun geloof. Als ze dus niet geloofden, werden ze eruit gegooid. En in meer algemeen verband, ik zeg het maar gewoon talen. In algemeen verband, deze wereld is alleen ter bewoning door gelovigen. En dat betekent dus dat als men niet tijdig tot geloof gekomen is, wordt men er ook uitgegooid. Sorry voor de uitdrukking. Op Israël en uiteindelijk op iedereen, men zal namelijk sterven, gedood worden, veroordeeld worden enzovoorts. Niet omdat God er niet alles aan gedaan heeft, maar omdat men niet wilde geloven. Het ligt dus aan de mens. Maar nu terug tot de uiteenzetting. Als Paulus dan bidt voor de zaligheid van Israël, want dat is ongeveer, laat ik het anders zeggen, dat is wat vers 1 impliceert. De toegenegenheid met zijn harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Als God zo'n gebed dan daarop in zou gaan, dat zou verhoren, wat zou je dan doen? Dus. Ja, het is door die onderbreking dat we even de draad kwijt zijn. Hoor. Ik zal de vraag herhalen. Hij bidt tot God voor de zaligheid van Israël. Stel dat God zegt, ik ga het gebed van Paulus verhoren. Wat doet God dan? Dat doet hij niet, dat staat ook nergens. Harten worden pas geopend nadat men tot geloof gekomen is. Bedekking wordt pas weggehaald nadat men eerst tot de Heere bekeerd is. Ik zal u maar voorwezen, 1 Korinthe, 2 Korinthe 3. Wat doet hij dus dan? Precies, zuster, natuurlijk. Boodschappers zenden. Want de vraag zou gericht moeten worden niet aan God, maar aan degene die zalig zouden moeten worden. Hen zou gepredikt moeten worden. En als men dus bidt voor de zaligheid van iemand, dan bidt men in de praktijk dat God iemand zal zenden om betrokken personen het evangelie te brengen. Daarom zeg ik altijd, zo'n gebed is in veel gevallen nogal overbodig. Om de eenvoudige reden dat wij zelf met groot gemak, in plaats van te bidden voor iemand zaligheid, die ene eerst het evangelie zouden vertellen. Daarna kun je altijd nog zien, denk ik altijd. Het is onze eigen verantwoordelijkheid, zeker wel. Zeker wel. Maar als ik nou bij dit schriftgedeelte blijf, dan Paulus bidt voor de zaligheid van Israël. Wat bidt hij dus? Eerlijk blijvend, bloedserieus nemen, wat bidt hij dan dus? Ja, goed, maar wat kan de God daar aan doen? Hij heeft er alles aan gedaan. Ze hoeft alleen maar te geloven en zijn naam aan te roepen. Hij stuurt dus iemand. God stuurt dus iemand om hen het evangelie alsnog met kracht te prediken. En dat had ik willen horen, zuster. Als Paulus daarvoor bidt, voor de zaligheid van Israël, dan zou het hypocriet van hem zijn, huichelachtig. Nou ja, hij was fariseer, maar... Er zou het huichelachtig zijn als hij niet zelf dan dus in de eerste plaats bereid zou zijn om dat werk te gaan doen.
Dan was hij niet voor de heiligen, speciaal.
Broeder, ja, nee. Ik zeg nu gewoon nee. Ik heb het de vorige keren al over gehad en we hebben het er ook nog over, al was het maar naar aanleiding van Romeinen 11. En ik zal het me zo ook wel uit de mond laten vallen, vrees ik. De gedachte is namelijk dat Paulus bidt voor de zaligheid van Israël, hetgeen impliceert, en als hij dat eerlijk meent, voor de volle 100% naar het Bijbels en christelijk voorbeeld, dan bidt hij dus in de praktijk of de Heer hem wil zenden naar de Joden. En dat hij dat bedoelt, mogen ook blijken. Want ik weet wel, deze hoofdstukken gaan ineens heel traag. Dat heb u gemerkt. Daarom heb ik meteen nu ongeveer 16 versen tegelijk in behandeling. Omdat er betrekkelijk weinig in staat, toch? Het is maar één uiteenzetting. Ze zouden zalig moeten worden. Ze waren ongelovig, zijn gestruikeld over de steen. Maar de bedoeling is dat hen alsnog... dat aan deze ongeloven alsnog het evangelie gepredikt wordt. Dus moeten de mensen gezonden worden. En dat staat dan tot en met vers 15 en 16. En vers 17 de conclusie. Zo is dan het geloof uit het gehoor. Het evangelie moet dus gepredikt worden. Zo hoort het in elk geval. Is dat dan niet gebeurd in het verleden? Ja, zegt hij, het is gebeurd in het verleden. En hij citeert Psalm 19, vers 5, hier in vers 18. Kom ik later wel op terug. En dan in vers 19, profetisch. Namelijk, in de eerste plaats heeft Mozes gezegd. Dat wil zeggen, heeft de Heer gezegd via Mozes. Ik zal u, Israël, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. In het begrip Lo-Ami hebben we besproken. Een heidensvolk dus. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door een heidensvolk. En dan nog een keer door een onverstandig volk. Dat is hetzelfde uiteraard, zeker naar Joodse maatstaven. Want heidenen zijn onverstandigen, onrechtvaardigen, onwetenden. Omdat ze het woord Gods niet hebben. En zo worden ze door Joden ook bezien. Dus ik zal u door een onverstandig volk, de heidenen die de wet niet hebben. De term uit... Romeinen 2 overigens. Ik zal u door een onverstandig volk tot toorn verwekken. Nou, dat is wat in onze dagen zal gebeuren. En daarna heeft ook Jesaja er wat van gezegd. Jesaja zei, of de Heer zei via Jesaja, hier in vers 20. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten, heidenen dus. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden, heidenen dus. En wat Israël betreft, zei de Heer, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongelovig, tegensprekend en ongehoorzaam volk. Ze spraken de Heer constant tegen.
Dat is toch wel een bijzonder voor Paulus zelf, want die werd er wel een heel stevig handje geholpen om tot geloof te komen. Die werd dus echt in zijn kraag gegrepen.
Ja, die werd in zijn kraag gegrepen, ja, met geweld. Dat is de andere mogelijkheid, maar ik was met de ene nog niet klaar. Als men namelijk bidt voor de zaligheid van iemand, dan kan God er twee dingen aan doen. Eén is uiteraard iemand zenden om het evangelie te brengen. En het andere is de persoon in kwestie in grote moeilijkheden brengen. in grote verdrukking brengen. Want in de dag der benauwdheid zal men wellicht de Heer zoeken. En met Israël zal dat ook zo gebeuren. Vervolgens zelfs met alle volken. Dat is de zogeheten grote verdrukking. De tijd der benauwdheid, of hoe men heten mag. Maar in het particuliere leven van de individuele mens nu, bijvoorbeeld, geldt dat net zo goed. Hoe beroerder het ons gaat, hoe meer we geneigd zijn wellicht eens te luisteren naar het woord van een ander. He? Als we het vertrouwen in onszelf verloren hebben, daar komt het in de praktijk op neer. Dan hebben we hulp nodig. En dan zeggen we, onze hulp is van de Heere. Ja. Ik moet even luisteren of ik respons krijg. Die hemel en aarde gemaakt. Wie zei dat? Oh, Louis. Ja. Zie je wel, die zit in een rolstoel, dus dan weet je precies waar ik het over heb. Nou. Zo kan hij wel weer. Die uiteenzetting hier in Romeinen 10 is dus die van dat aan hen het evangelie zou gepredikt moeten worden. Als Paulus dus in vers 1 bidt voor de zaligheid van Israël, zegt hij, dat houdt in dat God mensen zal zenden om hen het evangelie te brengen. En dat hij daarbij aan zichzelf denkt, mogen blijken uit weer een halve bladzij verder inmiddels. Maar zoals gezegd, het verhaal gaat nog eenmaal langzaam. Want daar staat vers 11 van hoofdstuk 11. Hebben zij dan gestruikeld opdat ze vallen zouden? Was het Gods bedoeling dat ze ongelovig zouden zijn? Nee, uiteraard niet. Maar niet de mensen zijn gevallen en door hun val is de zaligheid, het priesterlijke ambt eigenlijk, het woord Gods, is de zaligheid de heidenen geworden. Daar zijn we vorige keer mee geëindigd met die uitspraak. Door hun val is de zaligheid, u weet wel, het zij u dan bekend, wordt tot de Joden gezegd in Rome dat de zaligheid de heidenen gezond is. En die zullen horen. En hier, dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Dit vers staat in mijn Bijbel bijna naast vers 19 van hoofdstuk 10. En daar stond, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, door geen volk. Heb je dat? En 11 vers 11 zegt, de zalig is de heidenen gezonden om hen, de Joden namen, tot jaloersheid te verwekken. Zodat je meteen ziet dat geen volk uit 10 vers 19, ongeacht waar het eerder in de Bijbel voorkomt, die uitdrukking, het staat voor heidenen in onze dagen. En reken erop dat Joden jaloers worden en dus tot toorn verwekt worden, het laatste deel van 10 vers 19... wanneer een heiden, een gooi, hen even komt uitleggen hoe dat zit met de Messias. En dat Jezus de Messias is. Dat pikken ze niet. Gewoonlijk niet. Nee, dan worden ze woest. Want het punt is gewoon, wat wij dan doen, is wat zij aan ons zouden doen. Zij zouden degene zijn die ons het evangelie zouden brengen. En dat weten zij heel goed. Al maken ze geen plan om dat te doen, willen ze zelf niks mee te maken hebben. Maar ze weten dat als het dan zo is en als het gepredikt zou moeten worden, zouden zij dat doen. En dus worden ze woest als wij het doen. Maar niettemin, dat is wel bijbels dat wij het doen. Alleen ze zullen boos worden, zullen jaloers worden. En als dat dan misschien toch een goede kant heeft, dan komen ze misschien alsnog tot geloof in onze God. In onze Christus, die der heidenen. Want zei Petrus, die zelf Jood was, in Handelingen 15. De heidenen moeten op gelijke wijze zalig worden. Nee, de Joden, wij, Joden, moeten op gelijke wijze zalig worden als ook de heidenen. En hij neemt de heidenen tot voorbeeld. Hebben jullie het nog? Nou goed, ga ik weer verder. 11 vers 11. Heidenen zouden dus de Joden tot jaloersheid verwekken. En dan meteen, en indien hun val, hun struikeling, de rijkdom is der heidenen, de wereld. En indien hun vermindering, dat is hetzelfde uiteraard, hun struikeling, vernedering eigenlijk. De rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot u, heidenen, gelovigen uit de heidenen overigens. Maar hij zegt niet tot, ik spreek tot heidenen. Ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel. Of voor zover, betekent dat, hè? We hebben er afstand van gemaakt in plaats van hoeveelheid in de loop der jaren. Maar niettemin, dat is wat het betekent. Voor zover ik der heidene apostel ben. In welk opzicht was hij dan der heidene apostel? Maar geef maar even geen antwoord. Beter van niet, ik kom er zo op terug. Hij zegt namelijk, ik ben apostel en ik maak mijn bediening heerlijk. Dat wil zeggen, het uiterste, het mooiste wat ik in mijn bediening als apostel kan bereiken, is dat ik op wat voor wijze en wat voor manier en wat voor zin dan ook, of ik enigszins mijn vlees, het Joodse, maar dat woord gebruikt hij nooit natuurlijk, broeders naar het vlees, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hem behouden mocht. Nou, vraag 1. Wie zou de Joden tot jaloersheid verwekken? Is al 2 keer gezegd hier. Heidenen. En Paulus zegt, ik ben der heidenen apostel en het mooiste van mijn bediening, de kroon op mijn arbeid is dat ik enige uit hen tot jaloersheid mag verwekken. En nu is de vraag, hou dit vast, hè. Heidenen zouden de Joden tot jaloersheid verwekken. Is hier al 2 keer gezegd. En Paulus zegt, ik ben der heidenen apostel, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enige uit hen tot jaloersheid verwekken mocht. Nou weten we van niks, en de vraag is nu, over Paulus weten we niks, maar degene die dit schrijft, Paulus dus, is hij een Jood of een heiden? Een heiden dus, want het zouden heidenen zijn die de Joden tot jaloersheid zouden verwekken. En Paulus noemt zich der heidenen apostel en beschouwt het als het summum, toppunt van zijn bediening om Joden tot jaloersheid te verwekken. De eerste vraag was nu, dat was de makkelijke nog hoor. De apostel Paulus is een Jood of een heiden? U weet, het kan allebei, maar nu geven we als antwoord heiden. Want anders past het niet in dit schriftgedeelte. Toch? En de volgende vraag is, der heidenen apostel. Kan 2 betekenissen hebben. Zelfs 2 tegengestelde betekeningen kan het hebben. Betekent het, hij was een Jood en hij predikt aan de heidenen, der heidenen apostel? Of betekent het, hij was een apostel uit de heidenen en hij predikt het evangelie aan de Joden? Want dat kan het ook betekenen. He? Kijk, ik ben een Nederlandse evangelist, maar dat betekent niet dat ik het aan Nederland predik. Het betekent dat ik een Nederlander ben. Maar het kan allebei. En de heidenen apostel zou kunnen betekenen, wellicht, dat hij het evangelie predikt aan heidenen. Maar het zou ook kunnen betekenen, hij is een heiden en hij predikt het evangelie dan dus per definitie aan Joden. Maar dat laatste is wat hij hier zegt. Hij predikt aan Joden, dat is zijn bediening, daar gaan al deze hoofdstukken over, daar bidt hij zelfs voor. En wat betekent dus der heidenen apostel? Stop. De andere apostelen, aan wie predikte die het evangelie? Ik heb het over alle anderen behalve Paulus en Petrus. Hè? Er is toch niks moeilijks aan Joden en heidenen. Of aan heiden en joden, want er is geen onderscheid nog van jood, nog van griek, want eenzelfde is heer van alle rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des heren zal, enzovoort. Dat is hier even voor het gemak vers 11, 12 en 13 van hoofdstuk 10. Maar ik had uit alle voorgaande hoofdstukken ongeveer van Romeinen kunnen citeren. Evangelisch kracht gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, niet slechts de jood, maar ook de griek. Aan wie predikte ze? Aan Joden en heidenen. Aan wie predikte Paulus? Los van dit hoofdstuk, aan wie predikte hij? Aan Joden en heidenen. Aan wie predikte Petrus? Aan Joden en heidenen. Dus daar gaat het niet over. Aan wat ze deden, precies, gaat het niet over. Waar het om gaat, is welke specifieke opdracht zij hadden. Of welke specifieke functie zij vervulden in het heilsplan Gods. Heb je dat? Het is belangrijk om het onderscheid te maken, hoor. Het gaat niet om wat zij deden. Het gaat om welke functie zij officieel hadden. En de officiële functie van Paulus was dat hij als heiden het evangelie bracht aan Joden. Dat is zijn Bijbelse functie ook. En daarmee staat hij model voor alle gelovigen van vandaag. Daar is hij immers het voorbeeld voor. Weest allen mijn navolgers, broeders. Gelijkerwijs ook ik van Christus. Maar we zullen in het bijzonder aan Paulus een voorbeeld nemen. En hij is de heiden die het evangelie als heiden brengt aan een Jood. Aan de Jood, de Joden. Want de zaligheid is de heidenen toevertrouwd. Ik kom er zo op terug. En als ik er niet op terugkom, dan roept u me even. Bij de les. En wat Petrus betreft. Petrus, zeg ik, was de man die op de bijeenkomst, op het officiële concilie van alle, waar alle apostelen bij elkaar waren, in bijzonder ook Paulus en Jacobus, de voorganger van Jeruzalem, de bisschop, zeg maar dan, maar vooruit. Waar men een probleem had met betrekking tot heidenen die tot geloof kwamen, want daar hadden ze niet echt op gerekend. En die heidenen hadden nog eenmaal een andere levenswijze dan de Joden, die inmiddels tot geloof waren gekomen. Dus er dreigde een scheuring in de gemeente. Gek, hè, dat men diezelfde scheuring vandaag predikt, dat die er moet zijn. Dat men heeft over Joodse gemeente, in Amsterdam is er een trouwens. Mag er niet te veel van zeggen, want ik ken ze verder niet. Maar weet wel, gemeente van Messias beleiden de Joden enzovoort. Maar er zijn kringen. Ik wil niet zeggen dat dit er een is, want dat meen ik eigenlijk niet. Maar er zijn kringen waar men zegt, ja, maar dat is een heel ander soort gemeente, met een andere bestemming, een andere toekomst enzovoorts. Dat is een heel ander verhaal. Moeten we niet met elkaar bemoeien, iedereen zijn eigen functie enzovoorts. Dat is grote dwaasheid, hoor. Die breuk dreigde te ontstaan in de dagen van Handelingen 15. En toen werd vastgesteld, er stond Petrus op en die zei, Joden hoeven niet, de gelovige heidenen hoeven niet te leven als gelovige Joden. De gelovige Joden zouden moeten leven als gelovige heidenen. Zei hij. Ik heb het vers net geciteerd. Hij zei, wij Joden moeten op gelijke wijze zalig worden als ook de heidenen. Dus dat is wat hij zei. En hij zei dus, wij zijn naar Joodse begrippen geen Jood meer. Naar christelijke begrippen wellicht wel, maar dat is een ander verhaal. He? En bovendien zei hij, terwijl Paulus naast hem zat of stond. Nee, ik denk altijd, het was zoiets als een zoeklichttoog. Er zitten al die medewerkers zitten op een rijtje achter op het podium. Tenminste, dat was altijd zo vroeger. He? Dus ik denk, Petrus was aan het woord en Paulus zat daar. En Petrus zei, mannenbroeders, leuk hè, dezelfde term, mannenbroeders. Of broeders. Gij weet dat God van overlang, lang van tevoren, mij verkoren heeft, opdat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. En hij verwijst terug, voor de derde keer, naar de gebeurtenissen die hij beleefde in Jaffa, in Joppe en in Caesarea. U weet wel, die kwestie van dat hij naar Cornelius moest, de heidense centurion, enzovoorts. Waar hij het evangelie bracht tegen wil en dank, maar hij moest het nu eenmaal doen, al had hij de grote moeite mee. En die mensen kwamen daar tot geloof, begonnen nog te spreken in tongen ook nog. En hij zei, ja, er gebeurde precies wat met ons ook gebeurd is, dus het moet naar de wil van God geweest zijn. Toch? Maar hij zei, God heeft van overlang mij gij weet, staat niet ter discussie. Vastgegeven. Gij weet, er staat er echt. Gij weet dat God van overlang mij verkoren heeft, dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. Als het dus een apostel is die, die in de positie van Jood, die voor het eerst officieel het evangelie bracht aan de heidenen. Kortom, als een apostel was die officieel de deur voor het geloof naar de heidenen heeft opengezet, met dank aan Baronius, dan was het Petrus. Niet Paulus. Die zegt dat niet, zegt dat ook nergens en in de geschiedenis komt het ook niet voor. Het probleem zit dat men de uitdrukking apostel der heidenen abusievelijk leest alsof hij het evangelie bracht aan de heiligen. En je struikelt er niet meteen over, want je denkt, dat deed hij ook inderdaad. Ja, maar dat deden ze allemaal ook. dat zegt dus niks. Dat is een term die in zichzelf dan helemaal niks betekent. Maar er is maar één van wie gezegd wordt dat hij apostel der heidenen is. Dat is Paulus. Ik heb de schriftplaatsen nog niet bij de hand, helaas. Maar hij noemt zich leraar der heidenen, prediker der heidenen. Ik heb een stuk of 8 schriftplaatsen gevonden waarin zijn bediening in verband gebracht wordt met de heidenen. En het heet der heidenen, met een tweede naamval. Of het heet, en dan weet je nooit of het is aan of uit. Kan allebei. Of het is de uitdrukking in de heidenen. Dan wordt het vertaald met onder de heidenen. Dat ik onder de heidenen predik, enzovoorts. Het evangelie van Christus predik onder de heidenen. De veelkleurige wijsheid Gods bekend maakt onder de heidenen. Maar onder is de vertaling van het Griekse woordje en. Wij vertalen dat normaal gesproken met in. En het betekent in gemeenschap met, behorend tot. Het is hetzelfde woord als Christus in ons. Het is hetzelfde woord als wij in Christus. Het is hetzelfde woord als Christus in u, heidenen, Colossens is dat. Christus in u, onder u staat er dan in de Statenvertaling. En Paulus zegt, ik als leraar in, hier niet, maar in andere schriftplaatsen wel, in de heidenen, namelijk als behorend tot de heidenen, en zo is nou maar net. Dat is Paulus zijn positie. Niet de Jood die het evangelie predikt aan heidenen, hoewel niet kan ontkend worden dat hij Jood was aan de ene kant en aan heidenen predikt aan de andere kant. Maar dat deden ze toch allemaal, er is niks bijzonders aan. Het bijzondere was dat hij een heiden was. Namelijk een Romeins staatsburger. En dat hij als heiden het evangelie predikt aan de Joden. Wat we in het laatst in de geschiedenis van Paulus tegenkomen, is inderdaad Handelingen 28. Dat wil zeggen in de Bijbelse geschiedenis bedoel ik, hè? De officiële Bijbelse geschiedenis. In Handelingen 28, waar Paulus in Rome gevangen zit, de Joodse leidslieden bij zich roept, hetgeen eigenaardig is, want normaal zou je naar ze toe moeten, tussen iemand, dat kan niet. Dan zeg ik, ja, dat kon wel, voor wat wij weten van dat soort gevangenschap waar Paulus zich in bevond, kon dat wel. Want hij was vrij om te gaan waar hij wilde, binnen de stad Rome. Vermoedelijk was hij dan alleen met een keten verbonden met een soldaat. Ter controle. Maar hij kon gaan waar hij wil. Liberia custodia is de Latijnse term. Voor zover ik me herinner dan. Maar dat betekent custodia, dat wil zeggen gevangenschap. Maar Liberia wil zeggen vrij. Vrije gevangenschap. Het was ook vrijwillige gevangenschap trouwens. Dus hij had naar de Joden kunnen gaan. Integendeel, hij doet het niet. Hij vraagt ze bij hem te komen. En waarom hij dat doet, iemand met een beetje verstand van psychologisch en politiek inzicht weet meteen wat dat betekent. Hij is de baas, niet de Joden. En hij vraagt ze bij hem te komen. Maakt een afspraak, ze komen bij hem op bezoek. Ja, broeder?
Kan het ook niet zijn dat het de plaats is? Ik bedoel, vanuit de gevangenis spreek ik. Ik bedoel, ook vanuit het ziekenhuis gaat vaak veel vreugde. Niet een veel geloof aan. Kan het ook niet vanuit de gevangenis een vreemde plaats dus zijn?
Dat zou kunnen, maar als u dan nadruk legt op de plaats, dan heb ik nog een andere voor u. De gedachte van die gevangenis is namelijk dat heel de gemeente bestaat uit gevangenen van Christus Jezus. En dat heel de gemeente beschouwd wordt als een gevangenis. Wij zijn namelijk gevangenen, namelijk geplaatst buiten de maatschappij. En we zijn gevangen, en u weet wie in de gevangenis de lakens uitdeelt, hè? Toch? Even op de zijlijn. Jozef, ja dank u. Jozef, goed. Nou, maar even terug, het was Paulus die in Rome de Joodse leidslieden tot zich riep. En tot hen zei, het zij u dan bekend. Er staat precies hetzelfde als wat hij hier in de brief aan de gelovigen in Rome schrijft. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Niet, ik zeg het erbij, sorry als ik in herhaling val. Maar ik heb er een reden voor. Hij zei niet, het zij u dan bekend, dat van nu en voortaan de zaligheid naar de heidenen gezonden zal gaan worden. Heb je dat? Hij zei, het zij u bekend, dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Het was namelijk al lang gebeurd. Uiteraard. Nou, eigenlijk al via Petrus, wat de prediking aangaat. Maar eigenlijk gaat het om veel meer. Het gaat namelijk om de priesterlijke functie. Die was al lang van het Joodse volk afgenomen en gegeven aan heidenen. Hebben we dat? Het was al lang gebeurd. Hij zegt niet, ik kondig het u aan. Hij zegt, het zij u bekend. Als je dit dan maar weet, houd dit vast. Want het was al lang in werking getreden. En iets heel anders, en dat wordt gewoonlijk volkomen over het hoofd gezien, is dat Paulus spreekt tot de Joden in zijn gevangenis. En dan weer de nadruk op die plaats, broeder. Paulus zou in die gevangenis niet gezeten hebben als hij niet een heiden was. Hij had die Joden niet eens daar bij zich kunnen roepen als hij niet een heiden was. Hij zou namelijk in de tijd in Caesarea, dat is nog in Canaan officieel, zou hij vrijgelaten zijn. Wie het was, weet ik niet meer, Felix of Festus. Weet ik niet meer, een van de twee. Hun namen betekenen hetzelfde, dus nou kan ik ze nooit uit elkaar houden. Het waren jolige jongens, zeg ik altijd. Felix en Festus. Feestvierder, zou ik maar zeggen. Gefeliciteerd, juist. Maar in ieder geval, zij, degene wie het dan was, zou hem vrijgelaten hebben. Die zei, als Paulus zich niet op de keizer beroepen had, dan zou ik hem vrijgelaten hebben, want er is tegen die man niks in te brengen. Er is geen beschuldiging tegen hem, hij is vrij. Maar helaas, hij heeft zich op de keizer beroepen. Dus, morgen om zo laat aan boord. Zo ongeveer was dat. En dus bleef hij de gevangene van de keizer, maar dat had hij zelf voor gekozen. Als Romein, en als hij geen Romein staatsburger geweest was, had hij dat niet eens kunnen doen, had hij dat recht niet. Het was namelijk een recht. Dat weten we niet, zuster, of zijn vader een Romein was. Zijn vader was een fariseer. Maar ja, dat was Paulus ook. En beide waren Romeinen kennelijk. Dus wij weten niet hoe het in elkaar steekt. Doet ook weinig ter zake. Hij was dus als Romein in Rome, als Romein in zijn gevangenis, daar ter plekke, nodigde hij de Joodse leidslieden in Rome bij zich uit. En hij als Romein sprak tot de Joden en zei, het zij u bekend dat de zaligheid van u is weggenomen en gegeven aan een ander volk. En aan heidenen. Nou, dat is het verhaal. En in die zin is Paulus apostel der heidenen, dan wel apostel onder de heidenen, namelijk als behorend tot de heidenen. En dat is ook, verklaart ook verder zijn bedoeling, want men legt deze term wel uit, gewoonlijk, alsof hij predikte aan de heidenen, maar ik moet erbij zeggen dat als we zijn geschiedenis lezen in Handelingen, dan komen wij tot de conclusie dat hij dat weliswaar deed, zoals alle anderen trouwens, maar niet met opzet. Want zijn opzet was, zijn opzet was de Jood. Alleen, en hij ging dus ter plekke waar hij kwam, naar de synagoge en kreeg daar het woord enzovoort. En zocht de Joden op, zelfs als ze geen synagoge hadden. Zocht hij ze op, weet je wel, aan het water in Filippi enzovoort. Nou, dat doet nog weinig ter zake. Maar hij bezocht de Joden. Alleen, in Filippi weet u wat er gebeurde. Hij werd in de gevangenis gezet nadat hij de Joden het evangelie gepredikt had. En daarna kwam de Romeinse gevangenbewaarder, leuk hè, blijft de gevangenis. Kwam de Romeinse gevangenbewaarder tot geloof met heel zijn huis. Met een Romein, met heel zijn huis. Schitterend beeld van de gemeente. Daar, die bevonden zich ook in Liberia Custodia, of Custodia Liberia, die vrije gevangenschap. Want ze zaten wel in de gevangenis, maar de deuren waren open. Weet u nog? Door die aardbeving. Hebben jullie dat? Dat is een mooi beeld van hoe die 10 stammen vrijgemaakt zijn geworden door het evangelie. Een totale ommekeer, een aardbeving. De komst van Christus is totaal anders. Nou goed, laat me zitten.
Dat is, Paulus is nou de eerste die dat onderscheid maakt. Het is al, tot nu toe dacht ik zo geweest dat hij altijd degene waar hij het woord niet had. Dus in religieuze zin.
Ik denk dat hij, begreep heiden in zichzelf niet eens als in religieuze zin gebruikt wordt. Heiden betekent maar gewoon niet Jood.
Alleen dat.
En Jood heeft een religieuze betekenis. Maar heiden was er niet daarbij horend. Niet tot het volk en niet tot die godsdienst. Meer is het niet. Dat moet ook wel, want u en ik weten dat Paulus aan de andere kant wel degelijk een Benjaminiet was. en dus uit de stammen Israëls, enzovoorts. Maar naar Joodse begrippen zijn Benjaminieten, maar eigenlijk de 10 stammen van Israël, gewoon heidenen, daar gaat het maar om. Nou, Benjaminieten, daar doet men wat moeilijk over. Maar in ieder geval, Jood is Jood en al het andere is heiden. De 10 stammen, Efraïm, wat er men wezen mag, zijn dus heidenen in de Bijbelse zin van het woord, namelijk niet Joden. En dat is waar het om ging. En het andere verhaal heb ik u eerder verteld. Die situatie in Rome, die gemeente in Rome waaraan hij schreef, hier, en die hij bezocht. En onder wie bescherming hij stond, ook toen hij in Rome verkeerde in de gevangenis. Die gemeente in Rome stond onder leiding van het Britse vorstenhuis, hoe je dat een keer toch wendt. Dat is een historisch feit. En dus het Efraïmitische vorstenhuis, daar komt het op neer. Het was dus toch Jozef in de gevangenis. En zoals Jozef in de gevangenis een keer uiteenzette hoe de bakker zou worden gehangen en de schenken verhoogd. Zo zet Paulus uit Benjamin, dus een broer van Jozef. Zet in de gevangenis uiteen dat er oordeel zou komen over de Joden. Toch? De bakker met zijn zuurdezen. Al was het maar de Farisee, de Sadducee, de Herodianen en der wet. Het is allemaal Bijbels wat ik nu zeg. Zou het oordeel overkomen. Maar de schenker, die met de wijn, bloed des Nieuwe Testament, zal ik maar zeggen, zou verhoogd worden. En dat slaat op Efraïm. Daar komt het in de praktijk op. Er zitten zoveel dingen nog aan die eigenlijk tot het decor behoren van dit schriftgedeelte, die deze gedachtegang zeer duidelijk bevestigt. Paulus, de heiden, predikte aan de Joden en hij kon het niet helpen dat als hij de Joden predikte, de Joden het niet meer wilden horen zodra de heidenen er belangstelling voor hadden. Men leest Handelingen 13, want dat is de mooiste illustratie ervan. Paulus in Antiochië. Hij sprak onder de Joden, die kwamen uit de synagoge, vonden de bijster interessant. U weet wel. Interessant, maar ga door. Maar in ieder geval, ze vonden het bijster interessant. De heidenen merkten dat de Joden iets interessant vonden. En die zeiden, nou, mogen wij misschien de volgende Sabbat dan ook van deze dingen horen? En dat mocht. De heidenen mochten ook naar de synagoge. Moesten ze natuurlijk wel een hoedje opzetten, maar vooruit. Zoiets. En toen kwamen heidenen tot geloof en toen werden de Joden jaloers met nijdigheid vervuld. Lees het maar na. Precies zoals hier in Romeinen 10 als het ware en 11 beschreven, maar zo gebeurde het in Handelingen 13. De Joden werden boos en toen brak de hel los eigenlijk. Ja. En toen zei Paulus tegen de Joden, hij zegt, nou ja, het is nu helemaal nodig dat ik u het eerste evangelie verkondig. Maar de schrift heeft gezegd dat de zaligheid zou zijn tot licht der heidenen, tot aan de einden der aarde, tot aan de eilanden der zee, enzovoorts. Maar u wordt graag die uitdrukking inmiddels redelijk goed kennen. Nou goed, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor pauze. Ik probeer weer terug te gaan naar Romeinen hoofdstuk 10, vers 1. Het gebed dat ik voor Israël doe is tot hun zaligheid. Een zaligheid die tot stand zou moeten komen. Niet door een wonderlijk ingrijpen gods of zoiets, maar door geloof. Dat is wat er gezegd wordt in de daaropvolgende versen. En eigenlijk in heel de rest van het hoofdstuk, waarbij in laatste instantie, maar dan zijn we aan het einde van hoofdstuk 10, dat geloof gewekt zou moeten worden doordat dit volk tot jaloersheid verwekt zou worden door heidenen. Dat is wat er staat. Het hele hoofdstuk gaat dus feitelijk daarover dat aan de Joden het evangelie gepredikt zou worden. En in het bijzonder door heidenen. Dat ligt de apostel Paulus dan toe vanaf vers 2, waar hij zegt, want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, weliswaar. Hij zegt dus, ik moet toegeven dat zij godsdienstige neigingen hebben, om zo te zeggen, een ijver tot God. Hun religie als zodanig, een ijver daarvoor kan niet ontkend worden, maar hij zegt er wel meteen achteraan, maar niet met verstand. Het lijkt mij dat dat voldoende is om de Jood inderdaad meteen tot toorn te verwekken. Want tegen een Jood zeggen dat hij zijn verstand niet gebruikt. Ja, zo ligt dat toch. Zeker als men zichzelf als Jood beschouwt, als leraar der heidenen, als leidsman der blinden en hoe het allemaal in Romeinen 2 maar heten mag. Begrijp je me goed? Dat zijn niet mijn gedachten zozeer. Ik lees ze gewoon in de Bijbel en ik houd het daar dan dus maar op. Hij zegt, ze hebben ijver tot God, maar niet met verstand. En mocht het dan toch een volk zijn dat van nature begiftigd is met een redelijk gezond verstand, dan is hen dit nog meer kwalijk te nemen, eigenlijk. Laten we dan dat verstand gebruiken in verband hiermee. Ik denk altijd aan Einstein in dit verband. Einstein heeft de reputatie zo'n verbazende intelligent man geweest te zijn. Ik weet niet waarom. Omdat hij iets bedacht wat wij nog maar nauwelijks kunnen begrijpen. Hij begreep het ook niet, daar gaat het niet om. Maar hij had er een formule voor. En als je een formule hebt, hoef je het daarna niet meer te begrijpen. Zo zit het gewoon. He? Ja, nee, dat is zo. Of je er een voorstelling bij kan maken, wel, dat kunnen die wetenschappers al lang niet meer. En waar het gaat om het universum, en daar hebben we het eigenlijk over schepping als zodanig. Heb je enig idee van hoe dat eruit ziet? Een oneindige gekromde ruimte? Juist, je kan er maar beter gewoon om lachen, want het is gewoon waar taal. Maar zij geloven daarin. Kunnen zich er ook niks bij voorstellen. Maar ze kunnen er wel formules bij bedenken. Maar goed, daar willen we het nou niet over hebben. Ja, ik lach er altijd hard om, broeder. Heb ik altijd gedaan. Een oneindige, uitdijende, gekromde ruimte. Nou, van de week. Gekromde ruimte. De muren krom zijn, dat kan nog, maar die weten ze niet. Maar de ruimte, nou ja, goed, is krom.
Dat verstand ook krom.
Ja? Ik denk het, broeder. Ik denk het, broeder, en daarna sla ik de Bijbel open, weet wel op de bekende wijze, en dan lees ik zo de eerste beste tekst die voor me komt, en er staat, het kromme kan niet rechtgemaakt worden. Ja, prediker 1. En als je zegt, dan hebben ze gebrek aan verstand, dan zeg ik, en wat er niet is, kan niet geteld worden. Geen ontbreekt, kan niet geteld. Dat is ook prediker 1. Dus dat lijkt me voldoende. Nou, dat even terzijde. Maar in ieder geval, Einstein wordt geacht. Dat was een Jood immers. Alles niet fanatiek, dat weet ik niet. Weet u, hè? Een Jood. Maar die naam. Eén steen. Dat denk ik altijd, maar hij had het kunnen weten. Hè? De vreze des heren is het beginsel der wijsheid. Het begint dus bij die ene steen, Einstein. Een prachtige naam, Einstein. He, voor een Jood zeker. Maar het geheim van het heelal heeft hij toch niet begrepen. En de gedachte dat alle dingen betrekkelijk zijn, dus mijn eenvoudige variant op de, weet ik ook alweer, relativiteitstheorie, dat alle dingen betrekkelijk zijn, dat heeft u dan toch niet goed begrepen. Want als we praten over het universum, dan spreken wij over de schepper. En als men die niet kent, inderdaad, dan wordt alles betrekkelijk, relatief, krom. En bovendien lijkt het steeds groter te worden. Vandaar dat we dus van de week, daar blik ik of verbloos ik niet meer van. Van de week lazen we in de krant. Het heelal is 10% ouder dan wij vroeger dachten. En dus ook 10% groter. Want waar ze zich op verkeken hebben is gewoon de snelheid van het licht. Dat is daarmee maar weer eens bewezen. Het is groter, dus doet het licht er langer over. Dus het is groter en ouder. Maar het is een mooi bewijs van wat ik altijd zeg. Het lijkt steeds groter te worden. En bij gelegenheid lees je dat dan ook. Het is weer wat ouder dan wij voorheen dachten. Hoe dat komt, is de werking van zuurdeesem. Zo ziet het eruit namelijk. Het wordt steeds groter.
Zal daar door dat gat in de jodem steeds groter worden?
Broeder, ik ben geneigd te zeggen, bestaat er überhaupt een ozonlaag eigenlijk? En wat dat gat betreft, daar heb ik zoveel verschillende commentaren op gelezen, dat ik heb het ook maar opgegeven. Wat een flauwekul allemaal. Nou, ga er maar niet op in. Nee, waar het om gaat, is dat als dat dan zo'n intelligent volk is en die reputatie heeft het zo hier en daar. Of het terecht is of niet, weet ik niet. Ik ga dat niet controleren. Maar er is wat voor te zeggen. Maar als het in het algemeen dan zo'n intelligent volk is, dan zou je dat volk niet zo hardnekkig moeten zijn. Maar ik ben bang dat de Bijbelse hardnekkigheid juist aan de intelligentie ontleend wordt. Hebben we die nog? Maar als het echt zo verstandig was, dan zou het niet zo eigenwijs zijn, maar luisteren naar het woord Gods dat aan hen is toebetrouwd. Maar zalig zijn de armen van geest, staat er in de schrift. Dat betekent nog altijd, zalig zijn de dommen. Dat betekent het, zeker betekent het dat. Om de eenvoudige reden dat die niet in staat zijn, zijn ze niet intelligent genoeg voor om allerlei tegenwerpingen tegen het woord Gods te bedenken. Dus je hebt heel wat mee als je wat, als je dat niet hebt. Huh? Toch?
Er stond nog zelfs een provinciaal ziekenhuis voor geestesgestoren.
Zalig zijn
de armen van geest.
Ja. Ja. Nee, maar dat is een Bijbels gegeven gewoon. Zalig zijn de armen van geest. Die zijn niet zozeer geneigd tot tegenspreken. Die hebben niet zo'n hoge dunk van zichzelf, gewoonlijk. In het algemeen generaliserend. En dat, dat brengt nederigheid met zich mee. En een hoge mate van intelligentie brengt gewoonlijk hoogmoed met zich mee. Dat is het probleem. De mensen die niet luisteren willen, zoeken het zelf al uit. Weten zelf alles beter. Zo is het. Dat geldt niet altijd, uiteraard. Maar generaliserend ligt het denk ik zo. Nou goed. In ieder geval, hij zegt, ze hebben ijver tot God, maar niet met verstand. En hij kon het weten, want hij maakte deel uit van het volk. Ook in godsdienstige zin, want hij was naar de wet een fariseer, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk. Weet u nog? Om een paar uitdrukkingen te gebruiken uit Filippenzen en Galaten enzovoorts. Hij zegt, het is niet met verstand. Ze zijn wel godsdienstig, maar op een onverstandige wijze. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen rechtvaardigheid zoeken op te richten. En daar stop ik eerst even mee. Dat is niet de hoofdzin, maar ik stop er even bij. De gedachte is namelijk, zij kennen, dan wel erkennen, zij kennen de rechtvaardigheid Gods niet. En dus zoeken zij hun eigen rechtvaardigheid of gerechtigheid, want het betekent echt hetzelfde, op te richten. Zij stellen dus het eigen recht in de plaats van God. En bij rechtvaardigheid zou je in de eerste plaats gewoon moeten denken aan recht. Dat vaardigheid laten we voor het gemak even weg. Want het gaat gewoon om, zij kennen het recht Gods niet en maken dus hun eigen recht. En voor recht vullen we vervolgens in wet. Zij kennen de wet Gods niet en maken in de plaats daarvan hun eigen wet. Dat zei de Heer Jezus ook tot hen. Hij zegt, jullie maken je eigen wetten om je aan de wet Gods niet te hoeven onderwerpen. Meer wordt er niet over gezegd, maar dat is gewoon het idee. Want wij zouden vooral niet moeten denken dat de Joodse wet hetzelfde is als de Mosaïsche wet of als de wet Gods. Dat is namelijk helemaal niet zo. Net zo min als de zogeheten traditionele christelijke beginselen bijbels zijn, net zo min zijn de traditionele Joodse beginselen bijbels. Men doet alsof, maar het is niet zo. Het is ervan afgeleid in de negatieve betekenis van het woord, gewoonlijk. Ervan afgeleid. In het kader van listige omleidingen enzovoorts. Sorry, maar zo is het nou helemaal. Zij kennen de rechtvaardigheid Gods niet. Zij kennen Gods vaardigheid voor zijn wet niet. En in de plaats daarvan zoeken zij, proberen zij hun eigen wet of gerechtigheid of recht op te richten, is de gedachte. En nou, de rest van de zin, waar dat zo is, daar zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods en dus aan het woord Gods, aan de wet Gods, aan het recht Gods niet onderworpen. Dat het zo is, is makkelijk genoeg, want de Jood kent de Bijbel niet. De orthodoxe jood, daar ga ik dan maar vanuit. De orthodoxe jood leert hoe hij de Bijbel moet voorlezen hardop. Terwille van de dienst in de synagoge, daar luistert niemand naar. Dat is ook niet nodig. Het gaat er maar om dat het hardop op de juiste toon wordt voorgelezen. Hè? Nee, daar luistert niemand naar. Het is net een jodenkerkzuster. Sorry. Ja, sorry, maar zo is het. Ik weet het, ik ben er wel eens geweest. Benaderingen op Grote Verzondag ben ik er laatst geweest. Dan denk je, dat is toch de grootste Joodse feestdag die er is. Maar er is niemand die luistert. Ik praat gewoon door elkaar heen. Ja, ja. Er zat iemand 3 rijen voor mij. Die was in gesprek met iemand 2 rijen achter mij. En ik had een hoed op, dus ik moest steeds opzij. Doet u mee? Doet u mee? Nee. Oké. Okay. Hier in Amsterdam was dat trouwens. Dat is jaren geleden, maar vooruit. Nee, ik bedoel er niks lelijks van te zeggen. Dus er staat gebruik en ze vinden dat het zo moet. Nou ja, goed, dan moet het maar zo. Maar dat men de schrift kent, wel nee. Het heet Torah leren, maar wat men leert is... Wat men leert is hoe men de Torah moet voorlezen... Alsof het een stuk muziek is, wat men van het blad af moet reproduceren. Dat is wat men leert, maar inhoudelijk leert men niet de Torah, maar de Talmud. Wat daaronder maar verstaan mag worden, maar in het algemeen de Joodse traditionele geschriften. Christenen zouden dat noemen de oudvaders. Want het punt is dat in het christendom precies hetzelfde gebeurt. Nou ja, dan leert men niet eens voorlezen uit de Bijbel. Nee, er staat niet bij hoe je het zingen moet. Dus dat valt niet mee. Maar als men al uit de Bijbel leest, dan kun je horen dat men absoluut niet begrijpt wat men leest. Je hoeft niet eens te vragen, verstaat geen wat gij leest. Want aan de toon kun je horen dat men absoluut niet begrijpt. Daar gaat het ook niet om als het maar gelezen wordt. 3 maal daags, na het eten of zoiets. Nee, dat waren die mensen. Nee, oh nee, die moesten voor het eten. Nou, laat me zitten. Maar zo gebeurt dat. Maar als men wat leert... Ja, dan is het op catechisatie of zo. Ik heb er niet veel verstand van. Echt, sorry. Maar dan leert men belijdenisgeschriften. Maar niet de Bijbel. En de gedachte dat die belijdenisgeschriften inderdaad de samenvatting zijn van wat de Bijbel heet, ja, dat kun je rustig vergeten. Dat mag dan zo bedoeld zijn, maar die bedoeling kan door menselijke geschriften zelfs maar niet benaderd worden. Het is ook niet zo, voor dat doel werden ze ook niet geschreven. Net zo min als de Joodse geschriften. Die werden geschreven om te bepalen hoe de christen geacht wordt te leven. En om te bepalen wie wel bij de kerk hoort en wie niet. En weer in het bijzonder wie wel bij deze kerk hoort of eventueel bij een andere. Daarvoor zijn die geschriften geschreven. Ter bescherming van de eigen... hoe noemen ze iets? Club, zeggen ze. Sorry, ik bedoel het echt niet neerbuigend. Maar dat is toch wat het is. Ter bescherming van de eigen denominatie. Schiet me nog net een woord te binnen wat toch niemand kent. Dus laat maar zitten. Hebben jullie dat tot zover? Ik veroordeel het niet, kan me niet schelen. Waar het om gaat is, men zou als men zijn verstand gebruikt... die tussenfase passeren en de Bijbel openen. En zich onderwerpen aan wat het woord God zegt. Dat is waar het over gaat. En als men dat niet doet, dan zoekt men zijn eigen recht op. Of maakt men zijn eigen recht. Stelt men zichzelf tot wetgever en daarmee ook tot rechter. En stelt men zich in de positie van God. Dat is het verhaal. Dat is wat veruit de grootste meerderheid de christelijke theologen vandaag ook doet. De Joden doen het al langer. Het is eenmaal ouder. Nou, zichzelf tot God maken door zelf te bepalen wat de juiste leer is en wat men ermee moet en hoe men het moet toepassen en al dat soort dingen meer. Men stelt er zich boven.
Bedekking.
En men zegt, ja, dat is de beroemde, beruchte moet ik zeggen, bedekking waarover de schrift spreekt. De bedekking over de schrift, bedekking over Mozes, dat is wat men zelf maakt en er overheen legt. En in de praktijk bestaat dat uit dit soort zaken. Eigen leringen. En ze worden over de Bijbel heen gelegd. Dat is wat er gebeurd is. En En wat nog dagelijks gebeurt. En het gebeurt, men geeft het ook meteen toe. Men zegt ook dat het zo moet. Men is van mening dat het zo hoort enzovoorts. Maar het is dwaasheid, want het woord Gods is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft en lieve mensen. En het is niet onze verantwoordelijkheid om dat woord Gods te veranderen of te interpreteren en dan pas te prediken. De bedoeling is dat het woord Gods gewoon zoals het is gepredikt zou worden. En wij zouden ons individueel ook inderdaad aan dat woord Gods onderwerpen. Het kan ons wat schelen wat anderen ervan zeggen. Begrijp je me goed? Niet zeggen dat het mij echt niet kan schelen wat anderen zeggen. Uiteindelijk kan het me niks schelen, maar ik ben toevallig wel degene die, weet je wel, weet ik hoeveel boeken heeft doorgeworsteld. Dat wel degelijk. Maar het punt is, je moet niet geloven wat al die schrijvers in de loop der tijd geschreven hebben. U weet, van vele boeken te schrijven is geen einde. Hè? Dus dat heeft toch geen zin. Ik denk wel dat als je met de schrift bezighoudt en het moet prediken, dat je niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. En dus is het goed als je op de hoogte stelt van wat anderen ervan gezegd hebben. Natuurlijk, dat doe ik ook inderdaad zeer serieus, want ik heb een hekel aan tijdverlies. En dus aan het opnieuw uitvinden van het wiel en dat soort dingen. Maar wat je moet geloven is altijd enkel en alleen de Bijbel. Daar gaat het om. Je hoeft mij ook nooit te zeggen van wie je iets geleerd hebt. Je hebt het uit de Bijbel of je hebt het niet uit de Bijbel. Al heb je het ook van mij geleerd, zuster, dat maakt niks uit. Moet je nooit zeggen, ik krijg alleen maar problemen mee. Hè? Ja, dat is zo, hè? Zie je wel, hoor je het van een ander ook. Ik krijg alleen problemen mee. Dat staat in de schrift. Zo hoort het te wezen. Ja. Er staat geschreven, precies. Dat is de manier. En niet er is ooit gezegd. Hè? Er staat geschreven. Het woord van God namelijk. Nou goed, wanneer men dat doet, is men aan het woord Gods onderworpen. En daarna staat er, het was niet met verstand die ijver die zij tot God hebben. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Of tot rechtvaardigheid, zelfs van een naamwoord, van een ieder die gelooft. Nou, dan gaan we weer even langzaam. Het einde der wet is Christus. Daar zijn twee lezingen van mogelijk. Maar in de praktijk maakt het geen verschil. De ene, de oppervlakkige die wij oppikken zo vanuit de Statenvertaling, is dat met de komst van Christus de wet ophield. Hè? Dat is de meest oppervlakkige lezing, maar die is correct. Omdat het op andere plaatsen ook staat namelijk. Een iets fundamentelere lezing, en betere denk ik ook, is dat wij het woord einde niet zouden lezen als besluit of slot, maar einde zouden lezen in de oorspronkelijke echte betekenis, die van doel. Want einde betekent, nou ja, betekende 350 jaar geleden, toen deze Statenvertaling tot stand kwam, betekende doel. En omdat wij dat inmiddels vergeten zijn, hebben wij dus twee woorden samengetrokken en spreken over een doeleinde. Dat is ook alweer oud-Nederlands, geloof ik, inmiddels. Doeleinde, maar een doel is een einde, een einde is een doel. Het is gewoon hetzelfde. En doeleinde is een pleonasme. Dus voor de Nederlandici onder u dan, vooruit. Maar elke keer als we lezen over einde in de Bijbel, gaat het in de Statenvertaling, gaat het in de eerste plaats om doel. Namelijk, het doel der wet is Christus. Of zoals Galaten het zegt, zo dan, de wet is onze Joodse tuchtmeester geweest naar of tot Christus. Men zou door de wet bij Christus gebracht worden. De wet leidt ons tot Christus. En niet op de manier slechts van waaruit kent gij uw ellende enzovoort. Zo van door de wet moet je ellende kennen en dan loop je vanzelf naar de Heer Jezus. Dat is een negatief toepassing. Er zit wat waarheid in natuurlijk. Maar in de eerste plaats Paulus zegt, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Maar u en ik weten wie onze is. Dat was een Joodse. En de vraag is, en zijn ze door de wet tot Christus gekomen? En het antwoord is juist niet. Toch zegt hij, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. De bedoeling was namelijk dat men door de wet zou onderwezen worden. Een tuchtmeester is gewoon een pedagoog. Dat woorden ze trouwens. In het Grieks, pedagoog. Dat wil zeggen iemand die kinderen opvoedt. Dat is wat het woord betekent. Tuchtmeester, opvoeder. De wet is onze opvoeder geweest tot Christus, waarbij de gedachte is inderdaad tot aan de komst van Christus en niet later. Lees het maar na in Galaten 4, want daar staat dat. Maar tegelijkertijd is de gedachte dat men door, niet door het leven onder de wet, oppervlakkig, maar door het bestuderen van de wet, zou komen tot Christus. En dat laatste is ook in christelijke kring onbekend. Vandaar dat zelfs in christelijke kring, waar men weet dat de wet is tot Christus, dat men niettemin zich als christen alsnog onder de wet stelt. Wat natuurlijk fundamenteel niet kan. Dus volstrekt zonder verstand. Ik zie nog net een uitdrukking te binnen. Niet met verstand in elk geval. Hè? Nee, waar het om gaat is dit. Als wij vandaag, als u en ik, nou in ieder geval als ik, de wet bestudeer, dan, u weet wat de wet is. Als je het smal neemt, heb ik het al smal genomen, zijn het de zogenaamde 5 boeken van Mozes. Als je het nog smaller neemt, de 10 geboden. Dat is wel erg smal en is onvoldoende eigenlijk om ze te begrijpen. Daar heb je wat meer context voor nodig. Maar neem ik het naar Joodse begrippen dan. De wet, de Torah, is in ieder geval de 5 boeken van Mozes. Want dat wordt onder de Torah, de wet, de onderwijzing. Want dat is wat het woord echt betekent. Verstaan. En ik begin voorin, Genesis. En ik gebruik daarna bovendien wat de Bijbel zelf zegt over die hoofdstukken. En wat er allemaal in staat. Daar kom ik constant terecht bij Christus. In de beginnen schiep God hemel en aarde. Wie deed dat? Hebreeën 1. Christus, de Zoon. Vers 2. De geest zweeft over de water. Wie is dat de geest? De geest van Christus. Romeinen 8. Daarna, er zij licht. Toen kwam er licht. Wat is dat, licht? Dat is Christus en dan 2 Korinthe 4 vers 4. Goed zo. En Johannes 1 mag ook. Johannes 1 mag ook. En we hebben er nog wel een paar. Gaat over Christus. Die zijn allemaal te moeilijk. Nemen wij gewoon eentje verderop in Genesis 1. Nemen wij, laat ons mensen maken, laat ons Adam maken, staat er. Enkelvoud, één naam. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Noem eens één mens die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Christus weer. Dus ja, Hebreeën 1 vers 3. Waar het maar allemaal staat. Ook 2 Korinthe 4 en Colossense. Noemt u maar op. Het gaat allemaal over Christus. Adam, de mens die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Wie zal de aarde onderwerpen en daarover heersen? Christus. En dan ben ik nog niet eens bij het beruchte proto-evangelie uit het is de theologische term. Uit Genesis 3. Namelijk die van het zaad der vrouw, dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen enzovoorts. Men ziet dat als het proto-evangelie. Nou, ik neem er gewoon Genesis 1 vers 3 voor het gemak. Er zij licht. En God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dat is 2 Korinthe 4. Toch? Enzovoort. En wat denkt u van deze? Abel die gedood wordt door Kaïn is in de Bijbel een beeld van de Heer Jezus die gedood wordt door zijn broedervolk, door de Joden, het Joodse volk. Want Kaïn is een type van het Joodse volk en al wat er vervolgens over Kaïn staat, met het teken van Kaïn, het al wie hem vindt zal hem proberen te doden en hij zal zwerven en dolende zijn op de aarde. Dat gaat niet eens over de man Kaïn, dat gaat over het Joodse volk. De enige verklaring die er is. Het teken van Kaïn is gewoon het kenmerk van het Joodse volk, dat het eeuwen door vervolgd wordt, met uitroeiing bedreigd wordt en dat het nooit gelukt is. Ja, daar gaat het gewoon over. Nou, sla ik een heleboel over, kom ik terecht bij Noach. Nou, heen nog was ook leuk geweest. Wandelde met God en hij was niet meer, God nam hem weg. Over wie gaat dat? Over Christus gewoon. Wandel met God, en God neemt hem weg. Heen nog. Ga nog. Van Chanukka, de vernieuwer. Degene die een nieuwe schepping, een nieuw verbond tot stand zou brengen. Heen nog. Ga nog, de vernieuwer. De naam kom je daarna tegen, een beetje omgekeerd, maar je komt hem alsnog tegen bij Noach. Het is verder ook hetzelfde naam, min of meer. Het wordt anders vertaald, maar het komt op hetzelfde neer. Noach en zijn achtal die uit die oude wereld inderdaad weggenomen. God nam hem weg, eruit. Precies hetzelfde verhaal eigenlijk. En via de ark werd hij tot oorzaak voor zaligheid voor degenen die hem gehoorzaam waren. Noach is gewoon Christus, een type van Christus. Het is wel een historische gebeurtenis. Maar niettemin spreekt het over Christus en daar gaat het maar om. Nou, hoe we nog verder? Want de rest van het verhaal is natuurlijk dat van Abraham en dan Ismaël of... Maar daar hebben we over gesproken hier. Een paar maanden terug. Ismaël of Isaac? Esau of Jacob? Ruben of Jozef? U weet wel, dat gaat toch altijd over Christus en zijn werk... Wie is de erfgenaam van de belofte? Want het gaat toch altijd om de ware Jozef, dat weet je toch? De ware Jacob heeft men ervan gemaakt, maar goed. Nee, ware Jozef is er een. Is het ook. Maar het gaat toch allemaal over Christus? En dat was Genesis. En dan kom je in Exodus terecht. En dan gaat het over Mozes. Maar u en ik weten toch dat Mozes voorbeeld en type is van de profeet als Mozes die zou komen. Naar wie het volk zou luisteren. Opdat ze verlost zouden worden uit de slavernij. Enzovoorts. Het gaat toch helemaal over Christus? En zelfs als we bij de 10 geboden terechtkomen. Ik ben de Heer uw God die uit Egypte land heeft uitgeleid. En dan... Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, kracht, verstand, ziel, wat er maar wezen mag, met geheel uw wezen. Noem eens één. Die de Heer zijn God heeft lief gehad met heel zijn wezen. Noem eens één. Christus. Gij zult niet doodslaan. Wie zou me niet doodslaan? Christus. Gij zult uw naaste lief hebben. Wie is die naaste? Aha. Nou, enzovoorts. Want daarna kom je terecht bij Jozua, maar dan heb je hetzelfde verhaal. Jozua, uit de stam van Jozef overigens. Maar Jozua is net zo goed een type van Christus. En die richteren. Maar dan ben ik al uit de Tora. Het gaat allemaal over Christus. En Deuteronomium, het laatste boek... van de Tora, zal ik maar zeggen. Officieel het vijfde boek van Mozes, bij de Duitsers in elk geval. Dat eindigt inderdaad met de aankondiging van oordeel over het volk. Maar daarna de komst van de Messias. Leuk, hè? En in Deuteronomium 30 zijn we aardig aan het eind van het boek. In Deuteronomium 30, dat is achterin de wet. Weet u wat daar geschreven staat? Precies dat wat hier in Romeinen 10 staat. Ja, precies. Dus daar gaan we naartoe. Zometeen. Er staat in vers 4. Het einde der wet, het doel van de wet is Christus. De wet brengt de mens tot Christus. Als je hem gelooft. Want wet is onderwijs. En het onderwijs heeft tot doel de mens te brengen tot Christus. En waar de wet als wet wordt toegepast en men eronder zou leven... werkt net zo goed precies hetzelfde, want we zouden tot de ontdekking komen. Maar dat is in de voorgaande hoofdstukken van Romeinen uitgebreid besproken. Zouden we tot ontdekking komen dat geen mens, en ik dus ook niet, in staat is om zich aan die wet te onderwerpen. Zodat als we verlost of gered moeten worden, kan het in ieder geval niet door de wet. Dan hebben we iemand anders nodig die ons ervan verlost. Inclusief ons verlost van de wet. En zo kom je dus ook bij Christus die ons verlost van de wet. Die kwam onder de wet, in de volheid des tijds, om degenen die onder de wet waren te verlossen. Dat was weer Galaten 4. Nou, hier staat, het doel of het ook het einde van de wet is Christus. Begrijp je me goed? Christus is niet helemaal hetzelfde als Jezus. Soms maakt het geen verschil, hangt er vanaf waar het staat. Maar het is niet helemaal hetzelfde. Strikt genomen, de komst van Christus was pas... bij zijn opstanding. daar werd hij tot Here en tot Christus gesteld. Daarvoor wordt aangekondigd dat hij het zou zijn. Hij is het dus. Bovendien, als wij het lezen, wel alles wat erover geschreven is, is geschreven na zijn opstanding. Dus toen was hij al de Christus. Maar niettemin, hij zou het worden officieel bij zijn opstanding. Maar de dood en opstanding van Christus is inderdaad het einde der wet. U weet toch? Hoeveel schriftplaatsen wil die hebben? Ja, broer.
De doop, is dat niet gelijk aan de zalving? De doop van Christus, is dat niet zo'n zalving?
Broeder, de term zijn de doop van Christus en de term zalving slaan beide, of zijn beide beelden, want zalving is eigenlijk ook gewoon een beeld. Zijn beide een beeld van de opstanding van Christus. Zijn doop is een beeld van de opstanding van Christus. En zalving in het algemeen. De Heer Jezus werd nooit letterlijk gezalfd overigens. Ik zal niet weten wanneer, waar, hoe.
Met de balgenkruik. Huh?
Dat is een mooie, ja, inderdaad. Toen door die vrouw, maar dat is een helemaal een apart verhaal natuurlijk. Door Maria, de zalving in Bethanië, toen zijn voeten gezalfd werden. Dus dat is leuk dat het nou even dus doorkomt nog. Hoe lieflijk zijn de voeten dergene. Hoe lieflijk ruiken de voeten. En het hele, van degene die gezalfd was, van zijn voeten. En de geur vervulde het hele huis, weet u nog? Zodat we afvragen waar het huis een beeld van is, dan wel waar die vrouw die die zalving pleegde een beeld van was. Even, dat is te eenvoudig. De gemeente. En moeilijker, dat weet u, hè? De tien stammen van Israël. Die vrouw Maria, Maria is altijd een beeld van de tien stammen van Israël. Maria. Degene die wel wilde luisteren. Want Martha, de zus, die altijd bezig was met veel dienens, is een beeld uiteraard van de twee stammen, het Joodse volk, onder de wet. Begrijpt u toch? Is toch niet zo moeilijk? Maar het is een beeld van de gemeente. Het salven van zijn voeten wijst inderdaad op deze uitspraak over hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen. Want de Heer zou inderdaad, althans zijn woord, zijn boodschap, zijn zaligheid, zijn leven zou gebracht worden naar het huis Israëls. Maar dan het andere huis. 13 stammen namelijk. Maar dat is de zijlijn. Nee, maar even terug te komen op de opmerking. De gedachte is namelijk dat de doop van de Heer Jezus een beeld is van zijn dood en opstanding. Later, na zijn doop, zei hij ook, veel later, na zijn doop zei hij, sprak hij over een doop waarmee hij alsnog moest gedoopt worden. Het lijdt geen twijfel dat dat gaat over zijn dood en daarna opstanding. Vandaar dat doop ook per definitie onderdompeling is natuurlijk. Niet alleen omdat het woord zelf dat betekent, in het Nederlands zowel als in het Grieks, maar ook in de toepassing. Dat wil zeggen, het is een uitbeelding van dood. Men verdwijnt in het dodenrijk en komt er weer uit terug. Dat is wat het is. En zalving is dat feitelijk ook. Zalving is een beeld van het ontvangen van geest. Want de olie is een beeld van de geest. U weet wel, Jesaja. De geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Leuk, hè? Gezalfd waarmee dan? Wel met geest. Maar daar is de olie een beeld van. Maar het gebeurde pas, dat wil zeggen het werd pas vervuld, in zijn opstanding. Toen ontving hij de geest, eeuwig leven, opstandingsleven. En de doop is daar dus de uitbeelding van. Dus de Messias verscheen bij zijn opstanding en niet bij zijn doop. Vandaar dan ook, broeder, dat in de jaren tussen zijn doop, aan het begin van zijn optreden, en jaren tussen zijn doop en zijn kruisiging aan het eind van zijn optreden, in die tijd werd hij wel eens voor Messias uitgemaakt, voor Christus dus. En hij heeft het weliswaar nooit bestreden, maar hij heeft ook nooit gezegd, ik ben de Messias. Wat hij zei, als iemand het zei, was, denk erom dat je daar niet over praat. Hou je mond dicht. Hij gebood hen scherpelijk dat zij daarover niet zouden spreken enzovoorts. Dat was het bijvoorbeeld ook het antwoord toen hij vroeg aan Petrus met name. Wie zegt gij dat ik ben? Toen zei hij, gij zei de Christus, de zoon van de levende God. En hij sprak het niet tegen, maar zei wel.
Waarom?
Omdat hij het nog niet was. Hij zou het zijn. Hij was degene die wij kennen inmiddels als de Christus. Wij zeggen dus, hij was de Christus. Ja, maar strikt genomen, heel strikt, hij moest het nog worden. En om het nog moeilijker te maken, op het moment dat die woorden werden opgeschreven, was hij het al. Dat maakt het zo lastig. Maar hij moest het nog worden. Ik kan het niet missen, want we ontlenen dat in ieder geval op Psalm 2 gewoon, waar staat, waarover die koning en over de gezalfde des Heren, de Christus, dus wordt gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eén bepaalde dag, heden heb ik u gegenereerd. En Handelingen 13 zegt, ben ik weer in Handelingen 13? Handelingen 13 zegt uitdrukkelijk: dat was toen God Jezus verwekte uit de dood, wel te verstaan. In de oude Rooms-Katholieke kerkelijke traditie heeft men verder teruggevoerd en laat men de Christus verschijnen bij zijn geboorte. Vandaar dat wij rekenen zoveel jaar na Christus, maar men bedoelt zijn geboorte. Daar zit misverstand in. He? Want bij zijn geboorte verscheen niet de Christus. En toch kan je het lang blijven volhouden om de eenvoudige reden dat alle gebeurtenissen rondom zijn verwekking en geboorte sowieso uitbeeldingen zijn van zijn opstanding uit de dood en de gevolgen daarvan. En daarom lijkt het zo op elkaar. Heb je dat nog? Nee? Zijn geboorte uit de maagd, die zei eerder: ik kan helemaal niet dat ik zwanger ben of word, want ik beken geen man, maar het gebeurde toch. Dat is toch een gewoon beeld van opstanding uit de dood. Om maar eens wat te noemen. En dat voor hem geen plaats was in de herberg, beeld toch gewoon dat hij niet welkom was onder het Jodendom en dus naar de heidenen ging. En dat hij moest vluchten met pa en moe naar Egypte, betekent toch gewoon hoe de zaligheid nu terechtgekomen is bij Jozef in Egypte. Overdrachtelijk. Bij de heidenen dus. Toch? Hoe het koninkrijk Gods ergens anders terechtgekomen is. Niet in Sichem of Jeruzalem, maar in laten we zeggen in Egypte. Enzovoort. En die wijzen uit het oosten, wijzen uit de heidenen, die kwamen tot Christus en daarna in het geheim ook weer verdwenen. Het is toch gewoon een beeld van de gemeente? Niet eens de Joden zelf, precies. Dat gaat daar toch allemaal gewoon over. Enzovoorts. En de herders die er 's nachts de wacht hielden over hun kudde, dat is toch gewoon een beeld van het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. Dus ik noem ze toch maar even. En toen ze uit Egypte terugkwamen, toen wilden ze zich vestigen in Bethlehem, de stad David, zei hij: nee, Nazareth, de Galilea. Niet in Judea, maar in Gallië. Galilea. Ja, ik weet wel wat ik zeg.
Dat zien we nog in Anna afgebeeld. Van het enige uit
de Jood. Nee, juist niet. Anna al zeker niet. Omdat Anna was zelf niet eens een Jood. Op geen enkele wijze. Was een vrouw uit de stam van Azer. Leuk, hè? Die was juist uit een van de 10. En wat Simeon betreft, Simeon is legendarisch geworden. Nou, legende. Maar min of meer. Simeon heeft zichzelf onsterfelijk gemaakt, bij wijze van spreken, doordat hij zei dat de zaligheid naar de heidenen zou gaan en daarna pas naar de kinderen Israëls. Want dat is wat Jacobus er later van zegt in Handelingen 15. Ben ik weer in Handelingen 15? Leuk, hè? We doen het er echt niet om. Want Peter zei: God heeft mij van overlang verkoren dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. En daarna staat Jacobus op en hij zegt: zo klopt het. Want Simeon, en hij zei niet Simon, dat zou het Petrus geweest zijn. Maar hij zei: Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Nou, wie zei dat dan? Welke Simeon? En daarna zou hij wederkomen om de vervallen hut van David weder op te richten. En ik geef toe dat Jacobus het dan wel erg nauwkeurig zegt. erg gedetailleerd zegt in Handelingen 15. Maar in die profetie van Simeon in Lucas 2 zegt hij dat, de Heer Jezus zou de Messias zijn, zal ik maar zeggen. De zaligheid, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dat hij zou zijn tot licht der heidenen en voor de kinderen Israëls. In die volgorde. Dus Simeon mag een Jood geweest zijn, maar waar hij over sprak, de essentie van wat hij zei, was juist dat die zaligheid eerst zou terechtkomen bij heidenen. En het is natuurlijk helemaal interessant voor diegenen die zeggen dat gemeentelijke of tegenwoordige waarheid pas begint bij Handelingen 28. In mijn Bijbel begint het wat het Nieuwe Testament betreft gewoon in Lucas 1. Of 2 in dit geval dan. Dan heb ik het oude buiten beschouwing gelaten natuurlijk, maar vooruit maar. Nou, u probeert terug te gaan naar het schriftgedeelte. Het einde der wet is Christus. Ook gewoon in de zin van Christus termineert of beëindigt de periode van de wet. Ook in tijdrekenkundige zin. Want de gedachte is dat de wet van kracht is zolang de wetgever leeft. Toch? Dat is Romeinen 7. Dat is hiervoor al besproken. Daarom hoeft het hier ook niet meer. De vrouw is onder de wet des mans zolang het tijdens de man leeft. En dus Israël leeft onder de wet zolang de wetgever leeft. Maar aangezien de wetgever gestorven is, want Jehovah is dezelfde als Jezus, dus, God wist het wel langer, maar vooruit. Maar waar de wetgever gestorven is, is dus Israël vrij van de wet des mans. En dat is dus het einde der wet. Tot zover het oude verbond. En wat het nieuwe verbond betreft, daarvan zegt dezelfde schrijver, maar nu in de Hebreeënbrief: het nieuwe verbond is te beschouwen als een testament. En het is niet van kracht zolang de testamentmaker leeft, maar het wordt pas van kracht als de testamentmaker overlijdt. Heb je die? Zoek hem maar eens op. Dat is Hebreeën, wat was het? 9? 10. Ja, ik zoek het wel even op, alleen om het je door te geven. Ja, 9 inderdaad. Vers 16 en verder. Ik sla het gauw weer weg, want anders blijf ik daar weer hangen. Maar de gedachte is, het nieuwe verbond is het nieuwe testament. Het heet testament, omdat het beschouwd wordt als een erfeniskwestie. En de gedachte is dat een testament geen bal betekent, zolang de testamentmaker nog leeft. Maar het wordt pas van kracht, krijgt pas kracht van wet of weet zoiets, krijgt pas rechtsgeldigheid, als de testamentmaker is overleden, zodat het dubbel opgaat. De dood van de Heer Jezus betekent het einde van het oude verbond, omdat hij het oude verbond zelf gegeven had. Maar het houdt op, een van beide partijen is overleden, dat is de argumentatie in Romeinen 7, in elk geval. En in Hebreeën 9 is de argumentatie in verband met het nieuwe verbond: het is een testament, zolang de testamentmaker leeft, heeft het geen werking, maar zodra je overleden is, treedt het in werking. Zodat je maar weer ziet dat als je niet gelooft dat de Heer Jezus dezelfde is, uiteindelijk, ten diepste dus, dezelfde is als Jehovah, dan kun je eigenlijk je hele Bijbel weggooien. Sorry, maar dat is de consequentie. Dan heb je geen oude, dan blijf je altijd onder het oude verbond leven, onder de wet. En kom je nooit onder de heerschappij van de genade terecht. En soms denk ik, maar ik vermoed dat ik het iets te simpel stel. Soms denk ik dat juist het feit dat men deze beide dingen ontkent, in orthodoxe zowel als in zeer vrije kringen, namelijk dat Jehovah uiteindelijk dezelfde is als Jezus de Christus, dat men daardoor kennelijk onder de wet blijft leven en nooit komt tot de heerschappij van de genade, de troon der genade enzovoorts. Heb je dat? Want als Jezus niet Jehovah is, dan is het oude verbond niet beëindigd door de dood van Jehovah. En als Jezus niet Jehovah is, dan is het nieuwe verbond nooit in werk getreden, omdat dan de erflater moet dan een ander zijn dan Jezus, niet is overleden. Hebben jullie dat nog? Nou, zo zal het wel niet zitten, neem ik aan. Maar ik denk wel dat dat de werkelijke, typische, de diepzinnige achtergrond is van dit verschijnsel. Ik denk dat het met lering niks te maken heeft, maar ik denk dat het zo is dat als een mens niet wil erkennen dat Jezus Christus dezelfde is als Jehovah, met de naam boven alle naam, dat God dan wel Jehovah zelf zegt, blijf je maar mooi onder de wet leven. En met welke lering, dat doet weinig ter zake. En dat is denk ik ook de reden waarom argumentatie in dit verband gewoonlijk geen enkele zin heeft. De argumentatie is heel eenvoudig. Waarom men het niet gelooft, ik weet het niet. Men kan ook andersom zeggen, waar men vasthoudt aan de wet, moet men wel afwijzen dat Jezus de Christus dezelfde is als Jehovah. En begrijp, ik durf geen namen te noemen, maar tot in heel vrije evangelische kringen wordt dat officieel geleerd hoor, namelijk dat dat niet zo is. Dat Jezus Christus niet dezelfde is als Jehovah, dat het ondenkbaar is en dat soort dingen meer. Maar goed, ik zal er geen namen aanhangen, maar mij steekt het wel. Omdat waar men zegt dat is heel wat anders of het is heel iemand anders, wijst men de meest elementaire Bijbelse grondwaarheden zo zonder meer van de hand. En moet men wel onder de wet leven, ook al predikt men wellicht wat anders. En ik bedenk dit niet, ik geloof dat er velen zijn die wat anders prediken, maar niettemin onder de wet leven, gewoon omdat ze deze identiteit van Christus niet willen erkennen. Waarom niet?
Ik ga het nog maar proeven dat het waardeloos is. Hè? Dat het geen waarde heeft om die weg te leven.
Het heeft geen waarde, nee. Nee, nee, maar niettemin houdt men eraan vast. Zelfs zij die zeggen dat het geen waarde heeft. Ook in christelijk-orthodoxe kring hoor. Daar zegt men ook, ja nee, je kan de wet niet behouden worden. Maar daarom moeten we wel ons best doen ons eraan te houden. Maar daarom begrijp ik dat nooit. Hoezo daarom? Ik zou zeggen, daarom heeft het geen enkele zin om enige poging te ondernemen.
Ik denk, ja? Je hebt al gezegd, zonder de wet leeft, dan plaats je zelf bedekking voor.
Dat is ook zo, ja. Dan plaats je onder de bedekking, dan gaat het licht uit. Dan blijf je in duisternis wandelen. Dat is wat de Jood ook doet, plaats zich onder de wet. En die wet is nooit een Bijbelse wet, maar is altijd een variant daarvan. Komt over de schrift heen te liggen. En alles wat in de schrift gezegd wordt over het einde der wet en over de heerschappij der genade, moet dus worden weggeredeneerd.
Hoe zou het gekomen dat in de eerste gemeente mensen elkaar onder de wet zetten? Oordelen.
In de eerste plaats, waarom men elkaar onder de wet zet? In de eerste plaats uit gebrek aan kennis van de schrift uiteraard. En waar het woord niet gehanteerd wordt, werkt die kracht Gods niet. Werkt de kracht van de geest, de kracht van de genade, hoe je het maar noemt. Werkt die kracht Gods niet en werkt dus de mens. En dan treden alle menselijke wetmatigheden in werking. En onder andere deze, dat als een mens van zichzelf weet dat hij slecht is en er niks aan kan doen, dan zal zijn eerste neiging zijn, niet bewust, onbewust. Dus als een eerste neiging zijn om anderen nog slechter te zien, te maken dan hij zelf al is. Zodat verhoudingsgewijs er nog redelijk vanaf komt. Ja, ik bedoel het absoluut niet als grap. Maar het is een bekend. Ja, in elk geval. Vraagt u maar na aan de psychiater. Ik kan het nog niet eens uitspreken. Aan de psychiater. Die weet dat precies. Men heeft kritiek op andere mensen, maar in wezen heeft men kritiek op zichzelf. Maar als men andere mensen nou nog verder de modder in kan trappen dan men zichzelf al bevindt, nou daar dient die wet voor. Bekend is bij mij in elk geval dat diegene die wet of iets wat er voor door moet gaan prediken, men noemt het niet altijd zo, maar die dat prediken van je moet dit, je moet dat, je moet niet zus, je moet niet zo, bekend is dat in de meeste gevallen, in elk geval, men eigenlijk tegen zichzelf staat te spreken. Maar wat men anderen verbiedt is precies wat men zelf doet. Waarvan men zegt, dat mag je vooral niet doen, dat is precies wat ze zelf doen, enzovoorts. Dat is ook een bekend gegeven, daar schrik ik dus niet van als ik dat soms eens weer eens in de krant lees en zo. Wat ik gelezen heb dan, dat vertel ik u niet. Nee, maar bovendien, men verloochent de kracht der genade. Dat is het hele punt. Maar het belangrijkste is, want ik heb nog een paar antwoorden op diezelfde vraag. Maar het heeft niet zoveel zin. Waar het om gaat is gewoon, het woord werkt daar niet. Men predikt het woord niet. Men kent het woord niet. Men wil het ook niet kennen. En er is ook reden voor. Die wordt ook zwart op wit en openlijk verkondigd. De reden is, het brengt zoveel verdeeldheid. En dus blijft de Bijbel dicht. En worden dingen gesproken waarvan iedereen denkt van ja, er zit wat in. Of dat zal wel Bijbels wezen. Want iedereen weet langzamerhand dat de Bijbel leert dit. En iedereen weet de Bijbel leert dat. Maar het is allemaal onzin gewoonlijk. Men weet er namelijk helemaal niks van.
Is het niet een beetje algebraïsch, is de grootste gemeente deel?
Dat is waar het om gaat. De mainstream of christendom heet zoiets in Engels jargon. De middenweg weet u wel. Het algemeen... Een beetje in de middenweg en dat blijft het dan. Zodra specifieke uitspraken gedaan worden, dan, ja, dan gaat het fout. En dus weten gelovigen ook inderdaad niet waar ze aan toe zijn. Het is niet slechts de schuld van hun voorgangers, echt niet. Het is ook hun eigen schuld, men wil het vaak ook niet weten. En dat is een wisselwerk, hè? Dus blijft het zo. Maar ik denk er liever niet te veel over na, maar ik vind het een luguber verschijnsel. Eigenlijk, dat meen ik. Ik vind het een luguber verschijnsel dat waarheden die vroeger... Want zo oud ben ik al, ja. Die vroeger algemeen bekend waren, althans in evangelische kringen, want daar hadden we het even over, dat die nu volstrekt, maar ook volstrekt vergeten zijn. Men weet het absoluut niet meer. En waarom? Ja, ik weet niet. Men wil de schrift gewoon niet. Dat is alles. Men valt gewoon terug op. Moet toch een beetje godsdienstig zijn. Om vooral een niet al te negatief idee over onszelf te hebben. Zodat we netjes religieus zijn. En ook duidelijk zichtbaar bij de een of andere gemeente horen. We moeten dat vooral ook demonstreren. Dat is ook wat gepredikt wordt overigens. He, dan zit het wel goed. Kunnen we redelijk tevreden zijn over onszelf. En we menen dan zelfs dat de Heer ook wel tevreden zal zijn over onszelf. Toen heb ik het eens nagevraagd aan iemand die een type was van de Heer in zijn wijsheid. En die zei, het is allemaal ijdelheid. En het is kwelling des geestes. Het is allemaal van nul en geen waarde. Het is helemaal niks. Het enige wat nodig is, is dat het hart gevuld wordt met wijsheid die van God komt. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Dat is dus uit het woord Gods. En het woord Gods zal inderdaad in ons zijn werk doen. En dan, en daar komen we bij de praktische consequentie van het verhaal. Ik heb nog 4 minuten. Dan weet u dat. U zit allemaal te kijken nou. Nee, 4 minuten heb ik nog. Ik kom bij de praktische consequentie van het verhaal. Want ik zeg altijd, het is leuk als je weet dat de dood en opstanding van Christus het einde betekent van het oude verbond en het begin van het nieuwe. Heb ik ook van jongs af aan geweten, want wij leerden dat gewoon op de zondagsschool. Maar van veel groter belang is of wij ook in de praktijk van ons leven onder de heerschappij van de wet uit kunnen komen. Toch? En kunnen leven in gemeenschap met Christus. En dat is nog een heel ander verhaal. Dat is namelijk niet slechts door de dood en opstanding van Christus. Maar door geloof daarin. En dat staat in één en dezelfde zin hier. Namelijk het einde der wet is Christus. Dat geloof ik. Ik kan jaartal bijzetten, bij wijze van spreken. Maar dan staat het. Tot rechtvaardiging of tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. En dat is het hele punt. En vandaar dat weliswaar Christus het einde der wet is, maar dat de meerderheid, of althans een groot deel van het Jodendom en een meerderheid van het officiële christendom in de praktijk gewoon onder de wet leeft. Hoewel ze diezelfde Bijbel hebben waarin precies hetzelfde staat als wat wij nu lezen, kan iedereen lezen. Waarom werkt het daar niet? Waarom leven ze dan toch onder de wet? Omdat men het niet gelooft. Omdat men het niet zich eigen maakt. Opdat men die stap niet durft te wagen en durft te zeggen, dan weg met de wet. En laat Christus zijn werk in mij doen. Dan zie ik wel waar ik terecht kom. Toch? Want u weet dat je dat niet van tevoren hoeft te weten, waar je terecht komt. Toch? Je gaat gewoon op weg. Esther, dat was Abraham. Esther is trouwens ook een aardige. Die van kom ik om, zo kom ik om. Hè? Sera, denk ik daarna altijd, maar laat me zitten. Maar zo is, dat zien we dan wel. Dat is wel Dat laten we aan de Heer over. Die zal ons wel brengen naar het beloofde land. Maar die stap zou men gaan. En waar men dat niet durft, niet wil, waar men niet volkomen zijn vertrouwen op de Heer wil stellen, moet men wel of op zichzelf vertrouwen. Maar dat, in evangelische kring doet men dat bijvoorbeeld niet. Dus wat dan? Dan vertrouwt men toch op wetten en regels, voorschriften enzovoorts. En weliswaar vertrouwt men dan op de... vertrouwt men weliswaar niet in de instructies van de Heer, maar wel in die van Matsken enzovoort, denk ik altijd maar. Sorry dat ik dat nou zeg, maar... Ik krijg dat nooit meer uit mijn gedachten weg. Zo'n pak papier, ik geloof dat ik het inmiddels weggegooid heb. Zo'n pak papier, A4'tjes, vol getypt. Dat waren instructies voor bijbelschoolstudenten over, weet je ervan? Hoe ze een gemeente zouden moeten bouwen. Inclusief de statuten voor de op te richten gemeente enzovoort. En wat men zou moeten doen in geval dit. Bijvoorbeeld in geval dat iemand fietst op zondag. Nee, dat zal er niet in gestaan hebben. Maar wel in geval van dat men bijvoorbeeld 3 zondagen verzuimd heeft. Maar, of er wordt te weinig gegeven of iets dergelijks. En allemaal meer van dat soort ethische problemen. Wordt er allemaal in besproken, allemaal voorschrift. En daar gaf hij dan les in.
Tweede Talmud.
Tweede Talmud. Ja, nou goed. Dus sorry dat ik maar mijn mond laat vallen. Maar waar is dat voor? Wie zou de gemeente bouwen? De Heer toch. Daar gaat het om. En daar zit het probleem. Men zou niet vertrouwen op statuten die men zelf gemaakt heeft. Men zou vertrouwen op de Heer die zijn werk zal doen. Dat geldt voor ieder van ons individueel. En dat geldt net zo goed voor een veronderstelde plaatselijke gemeente. Voor zover zoiets bestaat dan, maar... Nou ja, het bestaat, maar... Je zou er niet een al te hoge dunk van hebben, denk ik altijd. Maar de Heer zou dat doen, dat is de gedachte. En dus vergeet men deze dingen. Niettemin, de schrift is duidelijk genoeg. En we hebben het Joodse volk hier als voorbeeld. Christus is het einde der wet. Dat levert in de praktijk niks op. Het wordt pas wat als men inderdaad in hem gelooft. Want God rekent geloof tot gerechtigheid. Dat is Gods wijze van redeneren. En al ben je naar Joodse wet onberispelijk, de Heer zei, tenzij dat uw gerechtigheid groter is dan die der fariseeën, gij kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. Dus als je aan fariseeische norm beantwoordde, was je nog niet behouden. Toch? Gaat namelijk niet door de werken van de wet. Het enige wat overblijft is dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Men zou zich aan de Heer onderwerpen, naar zijn woord luisteren. En dan zou hij zijn werk doen in ons. Dat is heel wat anders dan dat wij onze werken zouden doen onder de wet om ons acceptabel te maken voor God. Het is andersom. Hij zorgt dat wij acceptabel zijn voor hem en daarna zou hij zijn werk in ons doen. En dat is onze individuele verantwoordelijkheid. En als we die niet op ons nemen, dan zijn we wellicht ijverig voor God. Maar zonder verstand. Dank u. Want u wilt natuurlijk toch het laatste woord hebben. Nou goed. Dat hebt u overigens ook hoor, maar vooruit.